Clubon op Union. Jouw maatje Daan Heijmans scoorde een heel belangrijke winning goal voor Charleroi. En Real klopte Barça. Kan een voetbalzondag nog mooier worden voor jou?
Ah, perfect bestaan niet, maar het kwam toch dicht in de buurt. Het was een heel mooi weekend.
Ja. Over het hele mooie weekend vandaag in de Klokkenpodcast samen met Tuur Dieriks. De voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel.
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, stop Olsen.
Frankie van der Elf, het is er
om te kijken en er eentje uit te pikken bij Voorwe Nielsen. Oh, wat een goal! Oh, wat een goal! Ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge!
Welkom Tuur en al onze luisteraars. Ja, in tegenstelling tot 90 Minutes kan je vandaag wel een keer een hele aflevering praten over de mooiste ploeg van het land. Hè.
ik moet iets minder objectief zijn vandaag. Het is een beetje wennen, maar het is ook eens plezant.
Ja, wel. Hier moet je al sinds die inhouden, zou ik zeggen.
Oké.
Ja. En vandaag ook niet één, maar twee Dirksens. Matthias, ook weer terug. Ja. Je hebt een goede maandag gehad weer, denk ik. Het is een seizoen vol kommer en kwel, maar nu de maandagen zijn nog nooit zo mooi geweest. Hè.
Ja, het is een epische, magische week geweest. We zeiden nog naar Pauk van, ja, moesten ze nu ook afmaken tegen Union, ja, dan kun je een beter weekend hebben? Ik denk het niet. En ja, een beetje vereerd ook om een tweede Dirks naast mij te hebben, virtueel dan, in de Klokken. Dus ja, ik vind het fantastisch. En welkom Tuur, heel blij dat je de laatste minuut erbij kon zijn. Fantastisch.
Dank u. Graag gedaan.
Ja, en ook de verpersoonlijking dat alles kan in onze play-offs is vandaag bij ons. William, club stond twee keer voor een aards moeilijke verplaatsing. En ja, normaal gezien, jij stond op de planning van vandaag. Dat weten we al bijna hoe laat het was. Dat geen club normaal gezien verliezen. Maar kijk, in deze playoffs kan alles. Club wint twee keer. En nu kan je hier ook hier met een big smile zitten. Hè.
Ja, het is eindelijk eens genieten om hier aan het stoel te gaan zitten. En om niet met de gedachte te zitten van wat gaan we nu weer moeten van negativiteit vertellen. Het was inderdaad een heel geslaagde week en eigenlijk geslaagde twee of drie weken al, hè, sinds die wedstrijd, die tweede helft op Cerkel, denk ik dat alle clubsupporters toch met een ander gevoel rondlopen. En dat doet wel wat met een mens, ook gewoon in het dagelijkse leven. Hè.
Ja, ja, het zonnetje, ook al is het niet warm, het zonnetje schijnt hier wel. Nee, ja. We gaan allemaal donderdag uiteraard, terug wedstrijd van de Conference League op PAOK in Thessaloniki. Tuur, ja, je voetbalt in Griekenland. Is het een van de meest hete stadions waar ik kan gaan voetballen, denk je?
Ja, toch wel. Ik denk dat het vooral is omdat Thessaloniki is een kleinere stad dan Athene, waar twee voetbalploegen zijn, PAOK en Aris. En PAOK wordt toch een beetje gezien als de grootste club van Thessaloniki. En de supporters staan echt bekend in heel Griekenland als ze redelijk fanatiek en heel kort op de, letterlijk en figuurlijk op de ploeg zitten. Dus het is normaal gezien wel echt een van de moeilijkste verplaatsingen. Maar als ik eerlijk ben, ik was ook uiteraard zelf aanwezig. Ik ben ook naar Thessaloniki gevlogen met mijn ploegmaat Laurens de Bok. En daar moesten zeggen dat we wel tegen elkaar gezegd na 10 minuten, een kwartier, dat het ons wel een klein beetje tegenviel. Niet dat het dat er geen sfeer was of dat ze niet fanatiek waren, maar we hadden ze wel harder of extremer verwacht dan ze waren. Ik denk dat dat ook een beetje de verdienste was van Club Brugge, omdat ja, ze vanaf minuut 1, ondanks dat ze hoog druk kwamen zetten, dat ze echt met heel veel rust en vertrouwen uitvoetbalden. En dat je dan ook wel als tegenpartij en als supporters heel snel voelt van ja, het gaat moeilijk worden vandaag. En dan speelt dat denk ik onbewust wel direct mee in het fanatisme. Dus ja, het was een hele leuke verplaatsing en denk ik een hele geslaagde avond voor alle clubsupporters.
Ja, William, je hebt dit seizoen al redelijk wat verplaatsingen gedaan, Europees met club. Was dit de mooiste tot nu toe van dit seizoen?
Ik heb enkel Zurich gedaan, dus niet zoveel dit seizoen eigenlijk.
Ja, nee, ik dacht dat je er al meer had.
Nee, Zurich, nee. Maar nee, ja, het is in jaren eigenlijk. Ik zat vandaag dat ik in de groep stuurde van ja, wanneer is het nog eens gebeurd dat club eigenlijk in een terugmatch Europees zich plaatst. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk die winsten in de Champions League, maar dat is gewoon een poelenmatch. Maar echt in zo'n terugmatch, en dat was ook al even geleden. Het deed me denken aan Dortmund toen, dat we daar met de penalties doorgingen. En ja, en zo uw plaatsen in het hol van de leeuw met 1000 man tussen 30.000 zotten. Ja, we hebben dat in Beziktas ook gedaan toen. Hè? En was je daarbij, Tuur? Ja, waarschijnlijk.
Ja, op de bank. Ik zat heel de wedstrijd op de bank toen, maar dat was inderdaad voor mij, als je mij zou vragen, wat zou, ja, is de zotste de uitverplaatsing ooit, is dat voor mij Istanbul met voorsprong, omdat ik herinner mij nog...
Was nog luider, hè?
Ik herinner mij inderdaad nog de eerste 5 à 10 minuten moesten we echt met onze handen, bij wijze van spreken, in onze oren zitten, omdat dat echt dat gefluit, dat was enorm. Maar uiteraard, na 60 minuten, toen we 1-3 voorkwamen, liep het stadion ook half leeg, dus dat was eens zo mooi. Maar dat was inderdaad wel ook heel fanatiek.
Ja, en ook verschil. Ik denk dat Beşiktaş daar ook op voorsprong kwam tegen Club B, ja, natuurlijk. Ja. Ja, klopt. Ik denk als dat met Pau ook nu was gebeurd, dan stond misschien ook wel eventjes terug in lichter laag.
Het was toen ook een wereldgoal. Hè. Ik herinner mij echt een trap van ver in de winkelaak. Echt fenomenaal. En ja, Matty Ryan had geen kans. Hè, dus,
De linksback die opkwam en die hem gekruist zo naar de verste. Ik zie het ook nog voor me, ja. Ja. Ja.
Maar daar was er wel een dak boven. Hè. Dat verandert toch ook wel. Allee, ja. Ik vond nu ook... Plus die van Pau ook... hoe zou ik het zeggen? Die zingen ook zo continu. Dus op een bepaald moment denk ik dat dat ook zo wat achtergrondgeluid wordt. Ja. Allee, snap je, als speler dan? Terwijl als je bijvoorbeeld in een Engels stadion komt, of in Osasuna toen, dat was toen meer zo op de match gericht.
In
zo
golven, van, hè? Ja. Ja, ik snap het.
Ja, en dan kan ik wel meer... Allee, gelijk op Union gisteren ook, als je dan in een aanval van Union, en dan is dat lawaai, en dan is dat... Hey, dat is meer, ja, maar die Grieken, dat is echt continu zingen zo. En dan kan ik geloven dat je dat op een bepaald moment wel plezant vindt, ook als achtergrond, zo van oké, okay, pauw. Ik was nu ook niet zo echt onder de indruk. Allee, ja, bon, oké, okay, als die de keel openzetten, is dat lawaai, maar ja, bon,
het is... Ja, ik denk ook dat op zich club, zoals Stuur zei, vanaf minuut 1 waren we echt heel snel baas en we voetballen echt goed onderuit, dus... Ik kan ook geloven dat die supporters ook snel dachten van oei, het wordt hier een moeilijke. Dus dat tempert al heel veel het enthousiasme van het thuispubliek, denk ik.
Ja. Zat jij bij de delegatie van club dan, Tuur? Ja. Bij de supporters die daar in...
Ja, klopt. Ja.
Zat de Brandon en zo ook daar te geschorst?
Nee, die zaten hoger, want dat was eerst de bedoeling dat we samen zouden zitten. Maar ik denk dat dat blijkbaar was dat niet haalbaar voor de veiligheid of door de veiligheid. En die zaten in de bovenste ring, op de hoofdtribune. Eigenlijk niet aan de kant van de uitsupporters, maar aan de andere kant. Dus eigenlijk meer richting, richting de andere kant. Okay. Maar ik heb ze wel nog gezien na de wedstrijd. We hebben nog even aan de spelersbus gestaan. Hebben nog een kwartier wat bijgebabbeld. Het was wel leuk om iedereen nog eens terug te zien.
Ja, zijn er nog veel jongens waar je contact mee hebt?
Club? Contact is veel gezegd, maar af en toe wel eens. Of als ze elkaar tegenkomen of... In een bepaalde situatie, maar uiteraard, er zijn niet meer zoveel spelers waar ik nog mee heb gespeeld. Ik denk dat van in mijn tijd, dat Brandon en Hans van Aken, dat de enige twee zijn die er echt nog zijn. Maar voor de rest, uiteraard, Maxime de Kuiper heb ik een aantal jaar samen gevoetbald. Die ken ik ook heel goed. Ja. Met Nordin Jakkers heb ik ook gevoetbald. En voor de rest, de medische staf, de omkadering, zijn er uiteraard nog heel veel mensen die nog van mijn periode zijn of die ik van ergens anders ken. Dus het waren wel veel bekende gezichten, dus dat is altijd wel leuk om iedereen terug te zien.
Had je het gezien in Nordin Jakkers, dat hij dat kon brengen, wat hij de voorbije 3-4 weken doet?
Ik ken Nordin Jakkers wel vrij goed als speler. En hij is altijd wel een goede keeper geweest, ook bij Beveren, ondanks dat ze toen gezakt zijn. Maar ik denk dat hij inderdaad ook wel boven zichzelf aan het uitstijgen is. En dat zijn verdiensten. Ik denk dat hij ook goed wordt omkaderd en dat het waarschijnlijk ook niet zo... Dat het makkelijker is om in een ploeg te komen die in de flow zit of waar het meekomt dan in een ploeg waar het minder zou gaan. Maar des te beter voor hem en voor club dat hij het zo goed doet.
Ja, maar hij heeft mee club in de flow gebracht. Hè, want ik herinner me zijn eerste wedstrijd voor club was ook op Union, die 2-0 uitschakeling in de beker. Ja. Hij heeft zichzelf er ook echt in geklokt. Hè.
Op Genk.
Ja, en ik zie hier zelf... Allee, we vragen ook altijd de stelling van de week aan onze fans. Wie was het die de vraag gesteld heeft? Even erbij halen. Het was Frederik Kuipor en die vraagt van ja, stel nu dat Mignolet terug fit is, dan moet hij nog in de hoofdrest van het seizoen.
Ja,
ik denk dat we... Tuurlijk mag hem antwoorden.
Ja, ik denk dat we misschien wel We moeten wel serieus blijven. Ik moet zeggen, ik denk, Jakkes doet het ongelooflijk goed, maar ik denk dat Mignolet nog wel een categorie hoger is en dat hij in het verleden al, denk ik, al heel veel keer heeft getoond dat hij enorm belangrijk kan zijn. Ik kan me herinneren, denk ik, onder Schreuder, dat toen Brugge kampioen gespeeld, dat hij de man was in de playoffs. Dus ik denk dat als Mignolet 100% fit is, dat hij wel altijd zal spelen.
Wel, ja. Ik ga daar niet mee akkoord. Allee, ik bedoel, in de zin van, Mignolet speelt alles kapot bij clubs sinds dat hij gekomen is tot het moment van Schreuder, hè, dus totdat we kampioen zijn geworden. Het jaar met Hoefkes, Parker en De Mil was hij fenomenaal in de Champions League, maar in de competitie en in de beker eigenlijk niet goed. En dit seizoen, ja, ik heb soms het gevoel als clubfan dat alle ballen die naar hem toe vliegen, dat die binnengaan. En die wereldsaves, die supersaves, zien we niet meer bij hem. En ik vind dat Jakkers op heel veel vlakken het altijd net iets beter doet. En dan spreek ik over uitvoetballen, hè, zo crosspasses, 50, 60 meter paf in de voeten van Meijer of van Sabbe. Die cruciale saves maakt hij ook. En ik herinner me echt een paar wedstrijden dat hij ons echt recht houdt. En ik vind hem altijd, ongeacht status, salaris, leeftijd, maakt niet uit, de beste speelt van het moment. Dus als Mignolet natuurlijk op niveau speelt en keept, ja, tuurlijk is hij beter dan Jakkers, daar is geen twijfel over. Maar op dit moment zie ik echt totaal niet waarom de Jakkers eruit moet vliegen. Persoonlijk, hè.
Maar ik begrijp het, maar ik denk wel dat zijn we nu ook niet extra streng voor Mignolet, omdat hij juist de lat zo hoog heeft gelegd de afgelopen jaren. Want hij heeft een bepaalde standaard gezet voor zichzelf, waardoor dat, ja, die altijd halen, zoals in de playoffs toen met Schreuder, dat ze kampioen speelden op Antwerp, was het zeker. Ja. Die lat is enorm hoog. Ja, het is onmogelijk voor niemand om die altijd te halen. Dus ik denk dat we daardoor misschien wel iets strenger zijn dan het zou moeten. Maar ik begrijp je punt wel. Als hij niet fit is, is er weinig reden om Jakkers eruit te halen. Maar ik denk wel, omdat dat nu gewoon eenmaal zo speelt, leeftijd, kwaliteit, reputatie, salaris, dat speelt nu eenmaal gewoon in de voetbalwereld. Dus dat het onvermijdelijk is dat als hij fit is en hij is uiteraard 100%, dat hij zal spelen.
Ja. Ik denk, William, dat we het wel over één ding zeker eens zijn van de Jakkers, is dat we hem wel een contract moeten aanbieden, hè, op het einde van het jaar, want die is gehuurd met een aankoopoptie.
Die wordt gehuurd van Leuven, zeker,
ja,
hè? Van Leuven.
Ja, met aankoopoptie, ja.
Dan kunnen we ineens twee keepers gaan halen bij Leuven, hè.
Ja, die Tobe Leysen is ook niet slecht. Alhoewel, tegen ons was hij iets minder op club. Maar,
een goede keeper. Het zal wel met een reden zijn, hè, dat hij wat minder was. Nee, maar inderdaad, ik zou Noorden Jakkers nu een contract aanbieden. Ik vind dat hij een bepaalde rust... Hij is ook een Limburger, denk ik. Hij is ook een Limburger. Ja. Zo'n bepaalde rust ook over hem. En als Mignolet die bal achteraan heeft, ben ik toch niet altijd op mijn gemak. En bij hem is dat... Het zal een keer tegenzitten ook, maar hij heeft zo'n bepaalde rust en aan die bal en ook qua coach. Hij ziet er jong uit, maar hij is niet meer zo jong. Hij is toch ook al 26 jaar. Dat is toch al wat ervaring ook. Allee, het is natuurlijk geen 30-jarige, maar... Nee, ik moet zeggen, voorlopig... hij heeft ook nog niet echt vrij getest geweest. Zo, hè. Gisteren haalt hij er daar een van onder de lat. En op Genk heeft hij toen een paar goede saves gedaan. Maar ja, in een ploeg die goed voetbalt en eindelijk weer stevig verdedigt, ja, is het als keeper ook makkelijker dan... Als je in een ploeg staat die in een schietkraam staat, op Sint-Truiden heeft hij toen wel een keer, denk ik, een bal of twee ook... Die goal van Koita, dat was toch ook een schot dat misschien pakbaar was. Maar nee, kijk, de keeperskwestie denk ik dat we gaan zien deze zomer. Maar het zou mij niet verwonderen, moest Mignolet misschien toch vertrekken of zo. Want ik denk toch dat ze bij club ook misschien met leeftijd en zo... en de blessuregevoeligheid van de laatste... tijd bij Mignolet voorspelt ook niet veel goeds, vind ik. Dus zullen zien. Hè.
Maar ik vind altijd een vrij goede keeper in Mignolet. Dus,
tuurlijk.
Van mij mag hij zeker aan blijven. Want, allez,
mij mag hij in Athene de penalty stoppen van de Aston Villa.
Dat alleszins. Als penalties dan zou ik hem zeker zetten, Simon.
Pas op, Noorden Jakkers heeft ook goede penalty saves, blijkbaar.
Voilà. Noorden Jakkers depaneert in de goal. Wie dat er van achter moest depaneren bij club in PAOK was Eder Balanta. Ja, Matthias... Ja, hij heeft dat ooit bij Basel gedaan, Balanta, maar hij deed het meer dan goed, hè, vanachter.
Ja, en uiteindelijk ook bij River Plate heeft hij dat ook gedaan voor Basel. En ja, onuitgegeven duo, hè, Joël Ordóñez met Balanta. Maar ik vond het wel een heel goede move van Haaien en de staf, want uiteindelijk heeft Joël echt een soort van ervaren speler naar zich nodig. Hij heeft wekenlang Brennan Mechelen gehad, nu Eder Balanta, ook iemand die de knepen van het vak kent. onuitgegeven positie voor Eder. En hij heeft het ja, ronduit fantastisch gedaan. Ik denk dat hij op geen foutje te betrappen was. Behalve dan natuurlijk die ene penaltyfase die uiteindelijk geen penalty werd. Maar voor de rest ja, was hij een van de 2-3 allerbeste bij club. En ja, zowel uitvoetballend, voetballend en verdedigend puur. En die twee, ja, die communiceerden vaak met elkaar. Natuurlijk in Spaans is dat een keer gemakkelijker. Maar ja, top. Eder Balanta. Ik was vooraf bang van die keuze. Want uiteindelijk, wat kon je doen? Boyata is geen optie meer. Al heel lange tijd geen optie meer. Jornes Pileers, ja, zat hij op de bank of niet? Maar ja, dat was ook niet ideaal. Met zijn hersenschudding. En Odoi net niet opgelapt. Dus uiteindelijk had je heel weinig keuze. En achteraf gezien, ja, Balanta, fantastische keuze geweest. Misschien ook de enige keuze, maar de beste keuze.
Ja, natuurlijk iets zeg mij dat het Balanta niet echt een voetballer is dat je graag tegen zou spelen.
Nee, ik denk dat... Of juist... ik moet zeggen dat ik ook wel verrast was, want we hadden er ook over gesproken wie dat hij zou zitten centraal van achter, omdat we de problemen kenden, of de gekwetsten en de geschorsten dan. En ik dacht toch aan Boyata, voor zijn ervaring, maar ik vond het wel een gewaagde keuze er is, maar het is inderdaad heel goed uitgepakt. En ik vond dan ook dat je, als je vergelijkt hoe dat Balanta speelde in PAOK en nu in Union. In Union speelde ook een verdienstige wedstrijd, maar je ziet heel duidelijk het verschil, vooral in balbezit met je dikke uiteraard, wat ook geen schande is. Maar ik vind hem sowieso wel beter als hij van achteruit kan uitvoetballen, want hij kan voetballen. Maar hij heeft iets meer ruimte en tijd nodig dan in het midden. In het midden was duidelijk tegen Union dat hij 2-3 fases, waar er een paar keer gevaarlijke tegenaanval door balverlies van kwam, dat hij beter is van achter, omdat hij dan in het duel kan spelen, hij het spel voor zich heeft. En hij iets meer tijd en ruimte heeft. Maar uiteraard, hij speelde een hele goede wedstrijd. En ja, zoals gezegd, in balverlies, dat is geen cadeau om er tegen te spelen, denk ik.
Ja, ik denk dat daar ook op pad met twee man, William, was ook wel behoorlijk episch in één actie.
Ja. Ik moet zeggen, Eder is zo'n speler, ja, dat is nooit zagen of klagen. Die is in de B-kern moeten gaan trainen gedurende 3 weken. Die is dan naar Schalke moeten gaan spelen. En ja, dat is ook gewoon een toffe, vriendelijke kerel. En ja, dat is dan iedere keer het mes erin en zo dat Zuid-Amerikaans temperament. En tegen Union in de beker, de halve finale, was hij ook zeer goed thuis. En ik vond hem nu de voorbije 2 matchen ook zeer goed. Dus zo af en toe een keer zo mes erin, die bal afpakken. En zoals dat Tuur zegt, hij heeft toch ook goede voetjes, ondanks dat hij zo wel wat logger lijkt. Kan hij ook wel soms op de korte ruimte zich wegdraaien en doen. Dus nee, ik vond inderdaad 2 verdienstelijke wedstrijden. En ik hoop dat we, ja, want ze zeggen nu dat ze zijn contract niet meer gaan verlengen. Maar ja, het is toch zo'n speler in de kern hebben die eigenlijk op 2-3 posities kan spelen. Het is toch altijd meegenomen.
Maar het probleem is van Denis Odoi en Eder Balanta, die zijn straks einde contract, die verdienen heel veel geld, salarisgewijs bedoel ik dan. En ik ben heel benieuwd wat club gaat doen, want ik denk nog altijd dat Odoi en Balanta 2 spelers zijn die je moet houden. 1 jaar optie zou ik dan doen, maar wel aan een normalere salaris. Want ik snap wel dat club dubbel denkt van... Odoi en Balanta, gaan we die nu echt 2-3 jaar bijtekenen met een hoog salaris? Dus ik denk, als er een compromis wordt gevonden tussen het bestuur en de beide spelers, dat het zeker een goed plan is om die nog een extra jaartje te houden, vind ik wel. Ja,
ja, het zijn altijd zeer nuttig. Hè? En mega polyvalent, dat is voordeel aan die 2 natuurlijk, hè, Balanta.
En toch ook een beetje leiderstypes. Hè? Ja, zeker Odoi, de laatste tijd is dat echt leider in de kleedkamer. En gisteren ook, na de 2-1 van Puertas, riep iedereen bij elkaar en zei hij, oké, jongens, we hebben nog 10 minuten, het is 2-1, maar we gaan hier. Hè. Dus en dat vond ik ook wel top, dat hij dat als invaller deed gisteren. Even iedereen samen roepen.
Ik vond dat misschien wel de beste wissel gisteren van Haaien, om een Odoi erin te brengen. Iemand die de ervaring heeft, de rust brengt, die coacht. Ik vond dat een heel goede wissel en die viel heel goed in. Heel goed, ja. Heel nuttig. Heel nuttig.
Ja, die ziet het spel ook. Hè. Slim foutje maken op het juiste moment, dat die tegenaanval er niet kan komen. Ja typische, typische Denis Odoi.
Onze Zwitserse zakmes.
Ja. Mm-hmm. iemand die minder werd gemist in PAOK, waarvan we op voorhand hadden gedacht dat we hem wel gingen missen, was Igor Thiago. Maar Tuur, club heeft nog een andere spits die ook goals kan maken. Ferran Jutkla. Ja, toch niet slecht afgewerkt, alle 2 die doelpunten.
Nee, absoluut. Ik denk ook dat die wedstrijd, want ik was eigenlijk wel verschoten hoeveel ruimte dat PAOK weggaf in het middenveld en zeker aan Van Aken. Ik denk dat die wedstrijd wel ideaal was voor een speler als Jutka. Want hij is iemand die heel goed in de ruimte kan bewegen, die heel goed de ruimtes aanvoelt. En dat Thiago meer iemand is die balvast is, die de ploeg laat aansluiten, die beter laat voetballen, wat wel noodzakelijk was tegen Union. Dus ik vond dat opnieuw wel twee goede keuzes van Haaien. Okay, in Pauk was het omdat hij niet anders kon. Maar ja, hij speelde een heel goede wedstrijd. Ik denk dat hij ook verkozen werd tot speler van de week in de Conference League.
Ja.
Zeker als je twee goals maakt, twee goede goals. En niet alleen zijn goals, want hij was in het spel ook heel aanwezig. Heel weinig verkeerde dingen gedaan. Dus ja, heel goed. En ik denk dat met dat Nusa iets minder was nu tegen Union, dat de volgende wedstrijd dat Jutka wel op links zal starten naast Thiago. Dat lijkt me de meest logische keuze ook. Ja. Dus ja, heel goede prestatie.
Ja, nee, het is knap, hè, Matthias, dat we toch... dat hij ook terug helemaal boven water komt. Jutkla is heel goed gestart bij club, dan een mindere periode gehad. En nu, ja, de laatste maanden, ondanks dat hij niet eerste keuze is diep in de spits, wel altijd nuttig en ook beslissend. Hè.
We hebben er een paar weken of maanden een beetje op gevoeterd hier. Hè. Dan nog mossel, nog vis. Hè. Dat was vaak een beetje de statement bij ons. Maar kijk, vandaag is hij ook een beetje op zijn odoïs de stoplap, want op middenveld postgevat tegen Anderlecht. Fantastische wedstrijd. Hij heeft 70 minuten lang Casper Nielsen afgelost. En dat was voor mij een van de referentiewedstrijden van Ferran thuis tegen Anderlecht. En hij trekt die lijn gewoon door, terwijl dat hij backup is van Igor Thiago op papier. En zet hem links, rechts, van voor, in het midden. Hij doet het steengoed. En wat kunnen wij blij zijn dat we Ferran hebben eigenlijk als tweede spits. En ik denk met die rotatie van Haaien, met Fiorentina, met nog een paar belangrijke wedstrijden, play-off 1, die gaan we nog heel, heel hard nodig hebben. Maar Ferran, we waren aan het zeggen 2 maanden geleden van ja, als we daar een goed bod voor krijgen deze zomer, laten gaan. Maar ik zou zeggen, houden. Thiago is straks weg naar Brentford en koopt u maar een bonk van een spits naast Ferran. Dus ik zou zeggen, Ferran Jubla, zeker blijven. Ja, sowieso.
Ja, dat mag zeker ook nog een jaartje blijven. Tweede helftuur van club, heel volwassen uitgespeeld, resultaat kunnen behouden. Dat is voor mij persoonlijk als fan ook wel een van de grote verschillen met Dela, met ervoor. Is die ploeg raakt niet meer in paniek bij een achterstand. Ook op Union, die 1-2 valt gisteren, maar daarna eigenlijk nooit op geen enkel moment echt nog zwaarder problemen komen. In PAOK in feite ook niet. Is dat de grote verdienste van Haaien? Dat die rust dan in die ploeg heeft gekregen?
Ik vind dat als voetballer zelf zijn altijd wel te gemakkelijk om dat zo op een coach te steken of te zeggen dat bij de vorige niet was en bij deze wel. Maar uiteraard, er is een verschil. Ik denk dat er misschien ook wel andere keuzes worden gemaakt in wissels. Misschien iets minder tactisch of iets minder defensief. Wat een persoonlijke keuze is. En uiteraard, je mag niet vergeten, het draait al een paar keer goed uit. Dus spelers geraken in de flow, krijgen vertrouwen. Ze hebben ook het momentum nu, omdat ze voelen dat ook. Iedereen voelt dat ook, de tegenstanders voelen dat ook. En al die dingen, dat zijn 2, 3, 4%, 5% die het verschil maken. En dat is dan, die corner gaat dan wel binnen voor club. Terwijl eigenlijk op het moment dat we enkel nog maar aan het verdedigen waren. Dus dat zijn zo die kleine dingen die nu wel meevallen, terwijl dat heel lang in het seizoen tegenviel. Maar dat is ook een verdienste van de ploeg zelf en van de trainer. Maar ik denk dat juist mooi is. Het verschil is met club nu en de club van 4, 5 weken geleden. Dat die dingen meevallen en dat we ook de momenten pakken en grijpen. Terwijl, ik denk dat de referentie inderdaad cirkel was, die eerste match in de playoffs. Terwijl ze eigenlijk een hele goede tweede helft spelen. Maar dat momentum er nog niet echt was, of dat de kansen nog niet binnengingen. En nadien is dat gekeerd. En ik denk dat ze nu gewoon op dat elan moeten verder gaan. En dat er dan nog veel mogelijk is.
Mm-hmm. Nog een opvallend moment. William, over Power Club, wat was na het einde van de wedstrijd? Ja, natuurlijk enorm gevierd met fans en spelers, maar ook Bart Verhagen liet nog een keer van zich horen. Het was heel lang geleden dat we onze voorzitter nog eens gehoord hadden, William. Vind je dat dan... Ik heb zoiets van, je moet ook voorzitter zijn en soms een keer van je laten horen als het minder gaat. En niet enkel als je kwalificeert voor de halve finale van een Conference League. Of ben ik dan te hard voor Bart?
Ja, ik denk dat hij zo wat zijn emoties... dat is ook een supporter, hè, dus die... je leeft daar naartoe ook en die stress en dan je zit daar dan als bestuur in dat stadion tussen al die gasten en dan gaat je door en Bart heeft daar altijd van gedroomd, hè, van die Europese finale op een dag te kunnen spelen en dat ook zoiets is van kijk, we zitten nu toch in de halve finale, dus Ja, ik heb het gezegd toen ook, nadat we met Schreuder kampioen waren geworden, was hij ook daarover Union bezig, en dat is Brighton. En hij kan soms ja, zo momenten hebben dat hij dan ja, eigenlijk beter niks zegt of gewoon zegt van ik ga, maar ja goed, hij komt dan in die tunnel en waarschijnlijk al die journalisten. Moet ik niet vergeten, die delegatie zit dan ook al een paar dagen met die journalisten daar, dus dat is dan, hè, de avond ervoor is dat al een dinertje en een dit en een dat, dus dat is dan misschien ook wel zo wat van, allee kom, Bart, kom een keer voor de camera. Maar effectief, ja, het was een beetje weer, ja, er waren een paar dingen waar ik ook dacht van, wat zegt hij nu weer? Ja, oké, okay, het is tijdens de playoffs, maar goed, Man City speelt ook halve finale van de FA Cup en nog eens de maandagavond en dan nog ook Champions League. Dus ik denk als je voetballer bent, en in het geval zoals nu, Tuur zal dat misschien ook wel zeggen, je hebt toch ook een keer liever om de drie dagen een match en wat spanning dan een hele week alleen maar training. Je hebt gezien, hè, PAOK heeft geen match gehad en het is niet dat ze frisser waren dan ons. Hè. Ja. Dus in de flow dat we nu zitten, ja, ik voelde gisteren wel de ploeg. We zaten in het stadion en het was van oké, we hebben toch wel zware benen. Hè, en de supporters ook, want de helft van het vak gisteren was ook nog maar net terug van PAOK. Dus we zaten daar ook zo al wat. Het is nu weer voetbal. Maar ja, dat zijn die periodes nu. Hè, maar je voelde wel, ja, oké. Okay, een keer dat je dan wint, is dat direct die ontlading. En je voelt van die match is precies al. Allez, ze zijn terug fris. Hè, dus zolang dat je blijft winnen, denk ik niet dat je als voetballer denkt van oeh. Het zal wel een keer bij de een of andere speler zijn. Oké, okay, ja, Vetlessen hadden we ook gezegd, die zit er wat door. Kijk, hij heeft zich nu zelf een volgende wedstrijd ontdaan met zijn rode kaart. Dus want je, roteren nu. En, ja.
Want je hebt dat ook meegemaakt in 2015. Toen zijn we tot de kwartfinale geraakt tegen Dnieper. Voelde je dat ook bij de spelers? Want we bleven uiteindelijk ook winnen. Maar voel je wel op een bepaald moment van oké, fysieke vermoeidheid is op zijn limiet gebotst?
Het is eigenlijk zoals William zegt, als je in de flow zit en alles gaat goed, of je zit in de winning mood, dan heb je niks liever dan dat je om de 3-4 dagen een wedstrijd hebt. Ik denk dat dat toen ook zo was.
Bekerfinale gewonnen, hè?
We zijn gaan winnen in Istanbul en ik denk dat we drie of vier dagen later de bekerfinale speelden in Brussel.
Ik denk dat jullie zelfs niet naar huis zijn geweest, direct naar een hotel in Brussel.
Ja, inderdaad, dat klopt. En ik weet dat dat dan ook een beetje een topic was bij Predom, die dat toen ook wat aanhaalde in de media en dat dat dan ook een beetje zo wat stroom van reacties veroorzaakte. Maar als speler zijn, je zit zo'n beetje in je cocon en je weet wat je voor speelt. Een bekerfinale, zeker een bekerfinale, is een bekerfinale. Dan maak je misschien maar 1 of 2 of 3 keer mee in je carrière. Ja, dat is alles of niks. Dan voelt je die vermoeidheid iets minder, denk ik. Dus ik denk dat dat relatief is. En als ik op dat interview van vrouwen mag terugkomen, ik vond dat de dingen die hij zei, ik vind dat hij dat wel moet kunnen zeggen over dat er te weinig rust is en zo. Het enige wat wel opvallend was, vond ik, was zijn subtiele of misschien minder subtiele uithaal naar Dijla. Dat was misschien niet nodig, maar ik denk dat ik daar ook wel begrijp van waar dat komt. Want ja, Dijla heeft de afgelopen tijd, hij er was wel elke week of elke 2 weken op een persconferentie op een of andere manier wel uitgehaald naar het bestuur of een subtiele hint gegeven aan het bestuur. En hij heeft denk ik misschien wel vaak of gewoon nooit eigenlijk de mogelijkheid gehad om daarop te reageren. En ik denk, als je dan inderdaad een succes behaalt, wat nu het geval is, en je bent een beetje in die ontlading, in die emotie, dat je dan wel eens kunt laten meeslepen en zoiets van, weet je, nu ga ik ook wel eens een keer een steek teruggeven. En dat was wel vrij duidelijk. Ik denk dat dat van ver kwam en dat dat misschien wel al een tijdje zat aan te komen. Wat ook misschien wel begrijpelijk is, dat ja, hij blijft ook een mens. Maar dat vond ik wel opvallend. Ik denk dat dat wel al een tijdje aan het borrelen was. Ik heb me nog niet kunnen verdedigen of me nog niet kunnen uitspreken erover. En ja, dat heeft hij bij deze nu wel gedaan.
Het is wel opvallend dat Bart het altijd doet na een succes. Want inderdaad, na die titel op Antwerp, die zware tackle op Union/Brighton, ja, dat was er ook bonk op. Maar dat vond ik wel misplaatst op dat moment. Want dan moet je gewoon blij zijn met de titel en met alles wat jou overkomt aan een heel moeilijk seizoen onder Philippe Clement en deels Schreuder. Maar ja, het is opvallend. Hij doet het vaak na een overwinning, dus hopelijk gaat hij nog heel veel sneertjes uithelen.
Ja. Ik denk dat hij dat doet omdat hij zoiets heeft van, hij is heel beredeneerd. En ik denk dat hij doet van, op het moment dat je wint, heb je misschien wel meer recht van spreken dan als je in de nederlaag. Want als je in de nederlaag of je verliest, kun je zeggen van, ja, het is een reactie of hij is een slechte verliezer. Het is misschien in die redenering. Maar uiteraard, het gaat natuurlijk niet over wanneer je iets zegt, het gaat eerder over wat je zegt. En dat is misschien inderdaad niet altijd nodig.
Ja, klopt. Ja. Vincent Mannaert was ook mee, hè? En die was gisteren ook in het stadion. Dus die brengt blijkbaar toch ook weer geluk. En het feit dat hij toch weer zijn, zijn bij de groep mag zijn en erbij is. Ja, je voelt toch ook dat dat een beetje... Dat ook de spelers misschien zien dat ook en die willen ook nog voor hem. Het zijn zijn laatste matchen ook. Tof dat hij er ook twee keer bij was.
Het was een heel mooi moment, hè. Net na de match op Union, die accolade met Bart, Maarten, Vincent, het waren nog een paar bij.
Jan Bonen,
inderdaad. Dat was echt heel tof om te zien, vond ik.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook een historische wedstrijd, uiteraard. Die halve finale van Club. Er zijn ook nog een paar recordjes gesneuveld. Club zal dit seizoen minstens 18 Europese wedstrijden gespeeld hebben. Dat is een record. Nog nooit gebeurd. En Hans van Aken heeft Timmy Simons ingehaald met meer wedstrijden voor Club. Dat is ook...
450, zeg ik? Ja.
440.
Ah, 440.
Ja. En de volgende...
Ik kan nog twee, drie spelers inhalen. Vital, denk ik, kan het inhalen.
Ja, ik heb hier het lijstje voor me liggen. Vital Borkelmans, 456. Raoul Lambert, 457.
Ja.
En dan de volgende, ja, daar gaat hij toch nog een beetje voor voetballen, is Fons Basteins met 502. En dan Jan Keulemans met 506. Maar dat kan nog.
Ja, niet onmogelijk. Zeker niet onmogelijk.
Zeker niet onmogelijk.
Hans gaat zeker nog een jaar of drie hier mee.
Ja, natuurlijk.
De absolute recordhouder blijft Franky van der Elst. 616 wedstrijden voor...
Dat wordt moeilijk.
Voor Club Brugge. Ja. Dat wordt heel straf. Als hij dat nog zou halen...
Hans
van... Maar nog één titel en is wel de speler samen met Brendan die de meeste titels heeft... ooit behaald met Club. Ja. Nooit haalde iemand er zes.
En Brendan staat ook in die top 10, denk ik. Ja. Nu, met 425
achter. Ja. Brendan staat tiende met 425. Ja. Dus nog 14 matchen en ook hij haalt Timmy Simons in.
Daar wordt voor mij veel te weinig over gesproken, over hem. Nu niet per se voor die wedstrijden, maar gewoon over zijn regelmaat, consistentie. Dus, want er wordt wel af en toe over gesproken dat hij iets verkeerd doet of iets verkeerd heeft gedaan, maar de laatste weken, hoe dat er daar...
Welk
niveau dat hij haalt. Want we zijn altijd bezig over de Rode Duivels, dat we centraal verdedigers missen en dat we misschien ervaring missen en dat we dun gezaaid zitten. Ik begrijp oprecht, en dat is nu niet omdat ik het met Sam gespeeld heb, omdat ik hem een beetje ken, maar ik begrijp oprecht niet waarom dat je hem er niet bij neemt. Je weet wat je eraan hebt. Hij maakt heel weinig foutjes. Weet heel goed wat hem kan en wat hem niet kan. Ga altijd in dienst van de ploeg spelen. Ik denk dat je niet veel meer
op
nodig
hebt. Op een topprof, hè.
Ja, voilà. Ik denk dat je niet veel meer nodig hebt. Zeker op die positie. Zeker voor een groot toernooi. Dus ik vind dat wel bijzonder. En ja, ik vind de stabiliteit die we nu van achter hebben. In het begin van het seizoen ging het over. Ja, we zijn er 3 van de 4 opgeleid in de Academie van Brugge. We zijn te jong. Het is weinig kwaliteit. Zo negatief dat er toen werd gedaan over de verdediging. Vind ik dat er nu ook wel positief over hem wordt gedaan. Want hij is ook gewoon een van de steunpilaren van die verdediging. Dus ja, ik vind dat iets te weinig wordt belicht.
Ja, en over die verdediging gesproken. We zijn sinds dit weekend ook de minst gepasseerde verdediging van de hele Super Pro League, Club Brugge. Dus dat is ook een recordje dat erbij is.
Ja, dat ondanks
Brendon Mechelen.
Dat ondanks die heel slechte periode onder Deila. Dus zo zie je maar, het is echt...
Ja, maar als we verloren hebben, is het vaak met één goaltje verschil, een 1-0 of een 2-1. Het is nooit dat wij... We hebben nog nooit een zware pandoering gehad. Dit seizoen ook niet Europees.
Ja.
Dus ja, nee, maar Brendon Mechelen inderdaad, natuurlijk, geef je gelijk. Wordt vaak onderbelicht en ja, wij geven er ook van Matthias vaak op af op Brendon. En we hebben nooit de uitspraak gedaan, met Brendon Mechelen haal je nooit de tweede ronde van de Champions League. Heeft het toch gedaan, is al 5 keer kampioen. Ik kom toch stilaan bij die Club Legends. Hè.
Hij staat er al tussen die Legends.
Kom maar ook.
Het is een diesel ook. Hè. Hij komt altijd zo wel laat aan het seizoen. In het begin van het seizoen moet hij nog wat. Hè. Maar hij is fenomenaal ook gisteren weer. Het is een op- en top prof. Het is ook een clubman. Hè. Die foto van zijn abonnement sinds zijn 13e, de man van Bredene. Ja, nee, het is... Legend. En ik denk dat hij zijn carrière ook gaat eindigen bij Club. Dat kan niet anders.
Ik hoop het.
Ik denk dat hij wenst niet beter dan dat, eindigen bij Club, denk ik.
Ja, maar je zei het over laatst ook in een interview. Zei van, als ik nog één iets echt zou willen, is toch die 6e titel met Club pakken, want dan ben ik de enige samen Hans die dat ooit heeft verwezenlijkt.
Maar we moeten wel... Want hij heeft ook diepe dalen gekend bij Club, dat moeten wij toch ook durven zeggen. En daar zijn we ook eerlijk en realistisch in om te zeggen van, kijk, Brendon de laatste tijd is gewoon niet goed genoeg. Maar als hij sterk is, zoals die periode naast Mata, naast Kusunu, naast Silla. En ook ja, nu de laatste tijd onder Haaien is hij weer helemaal op berensterk niveau. Ja, dan, zoals Tuur zegt, dan zou hij eigenlijk mee moeten naar het EK. Maar ja, dat niveau moet hij blijven nadoen. En zoals William zegt, de eerste 2-3 maanden van het seizoen is vaak niet goed genoeg. En dan wordt hij beter en beter. En dat is gelijk als Brandon 1 keer scoort tegen een ploeg, ja, dan scoort hij vaak een tweede keer en een derde keer op heel korte tijd. Dus dat is ook vaak een heel grappig moment met Brandon. Maar ja, meer op- en topclub maak je ze natuurlijk niet. Dat is zeker.
Nee, geen woorden, maar daden, Brandon mag.
Voilà, bluffen.
Ja, bluffen. Ja, halve finales, boys, tegen Fiorentina. Heel sterke tegenstander. Tuur, hoe schat hij onze kansen in? Tegen de ploeg uit Firenze.
Ik ken Fiorentina misschien iets te weinig, maar ik denk uiteraard dat zij misschien wel licht favoriet zijn, maar dat het toch, 50-50 zal zijn. Ik denk dat het opnieuw... Dat een goed resultaat zal moeten geboekt worden. Dus misschien maximum met het kleinste verschil verliezen. En dat we dan thuis in Brugge, dat we dan wel het verschil kunnen maken. Maar ik kan ze te moeilijk inschatten, maar ik denk wel dat het mogelijk is. Plus halve finale van conference, daar kan alles, denk ik, zeker op dat niveau.
Ja, denk je dat dit club sterker is dan het club dat destijds die kwartfinales tegen Dnieper heeft gespeeld?
Dat is een moeilijke vraag.
Om uiteindelijk door te stoten. Ja.
Dat is heel moeilijk. Ik denk dat we toen ook wel hadden moeten doorgaan. We hadden
blessures, hè. Ja. Vasquez was gekwetst. Rafaelov.
We zaten toen, denk ik, misschien... Toen hadden we juist zo het momentum niet, terwijl ze dat nu wel hebben. Dus misschien is dat wel een voordeel. Maar ik denk uiteraard dat ze misschien kwalitatief en op verschillende vlakken misschien wel iets verder staan als ons toen. Maar het was toen ook we voelden het zeker ook toen al als een gemiste kans, omdat we wel het gevoel hadden dat er meer mogelijk was. Het is nu grappig dat je die vraag stelt, want ik was dan met Laurens de Bok naar de wedstrijd gaan kijken in PAOK donderdag. En ja, dat is al tussen bijna 10 jaar geleden of zo, 9 jaar geleden. Ik weet het niet exact hoe lang dat geleden is.
2015.
9 jaar geleden. En we waren erover bezig van dat we dat ook allemaal hebben meegemaakt en dat dingen zijn die u bijblijven, maar dat het allemaal zo snel voorbij gaat. Dus dat het al zo lang geleden is, terwijl het dan niet zo lijkt. Dus ja, reden te meer om daar zowel als speler zijnde, maar ook als supporter zijnde of liefhebber, daarvan te genieten, omdat dat geen dingen zijn die vaak voorkomen. Dus ik snap het wel dat iedereen daar zoveel belang aan hecht, dat het halve finale is, ook al is het misschien maar conference, zodat er door velen wordt over gedaan. Als je die finale kunt halen, dat zijn, los van het resultaat, zijn dat herinneringen die je voor altijd bij je houden.
Ja. Ja. Mourinho heeft dat al sinds met Roma gevierd, alsof hij de Champions League gewonnen had. Dus ik denk dat we, ja, dat is en we mogen een beetje lacherig doen, hè, de journalisten en zo. Oké, het was niet de moeilijkste lotingen, maar we hebben toch Osasuna verslaan. Dat was toch ook al een serieuze dobber. En nu is het, ik zou zeggen, dubbeltje op zijn kant. Maar het feit dat we in Jan Breidel terugspelen en dat we dan met een vol stadion voor een plek in een Europese finale Zitter. Kunnen spelen. Ja, ik bedoel, dat is van de jaren 70 geleden. Hè? Dus ik hoop dat we het stadion afgeladen vol krijgen. Ik ben wel ambetant dat het niet een donderdag is, want dat is een vrije dag. Daar gingen de mensen al wat vroeger komen pentelieren. En nu is het om 6:45 ook, dus, of 6:50.
Ja, dat is wel iets gemengd. De hele bloedprocessie is de donderdag. Ja,
de bloedprocessie heeft voorrang op alles. Dus. Maar
Jezus. Ik vind wel dat, want je zei net, William, media doet een beetje lacherig over Conference League. Ik vind wel dat het Belgisch voetbal club een beetje dankbaar mag zijn voor zoveel coëfficiënten. Ik bedoel, we zijn al jaren aan een stuk aan het werken voor die Belgische coëfficiënt. We zijn iedereen voorbijgestoken. En ook de poelenfase. Ik herinner mij een heel goede campagne van ons tegen onder andere Besiktas en noem maar op. Dus wij helpen ook heel hard mee aan die Belgische puntencoëfficiënt. Zodanig dat de andere ploegen in België ook mee kunnen doen in Europa. Dus ja, het is misschien een kleinere liga dan de Champions League en de Europa League, maar evenzeer belangrijk voor de andere ploegen, denk ik ook.
Absoluut.
Ja, en we zijn op dit moment in de UEFA-ranking. Voor clubs staat club 25ste in Europa. Hè. Ik bedoel, we staan voor ploegen als Sporting Lissabon, Lazio en AC Milan de afgelopen 5 seizoenen. Dus,
dat zegt ook wel iets.
Ja, dat wil toch iets zeggen over ons Europees parcours de laatste jaar.
Absoluut.
Zit jij dan nog na de match teruggevlogen naar Athene of de volgende morgen?
Volgende morgen. We hebben overnacht bij Brieverstraten. Ook ex-club en ex-ploegmaat van ons. en maat en vriend ook. Dus we zijn bij hem blijven slapen en we de ochtend nadien hebben we 's ochtends de vlucht genomen.
Was hij ook mee in het stadion? Of nee, dat ging niet, want hij speelt voor Aris.
Dat, ja. Dat risico dat ging hij niet nemen. Ik denk dat redelijk gevaarlijk had geweest.
Ja. Maar ik moet zeggen, op zich, de eerste uren dat ik daar rondliep, was ik niet op mijn gemak. En had ik heel de tijd de indruk van, er gaan hier mobiletten gemaskerden, want ik was ook alleen gereisd. Mijn vader had ook 3 keer gebeld, kom, ga maar niet en zo, want ja, al die verhalen. Maar op zich, een heel fijne stad, veel jonge mensen, niet de mooiste stad, maar ja. Bruisende stad. Na de match kon je daar om 5 uur 's morgens nog op je gemak een terrasje doen en iets eten. De mensen leven daar buiten en ook veel mensen die echt totaal niks met die voetbal hebben, die zeiden van, of voor Panathinaikos waren of voor dingen. Dus nee, ik moet zeggen, het was eigenlijk heel fijn en totaal op geen enkel moment mij onveilig gevoeld. En ook in dat stadion, geen enkel moment dat ik dacht van ze gaan hier nu met Bengaals vuur beginnen gooien of zo. Nee, dat was buiten wat confetti vloog er niks door de lucht. Dus,
het is allemaal wel een beetje opgeblazen geweest, vind ik, vooraf.
Ja, Belgische pers kan er wat van, hè. Dus,
Ja, ze waren bezig over de Ring of Fire met Bengaals vuurwerk over heel dat stadion.
Zeg, dat is wel al geweest daar. Dat is wel al geweest daar. En dat was wel... Als je op internet dat opzoekt, heeft er zo'n foto dat je dat echt heel stadion in brand staat. Ja. Dus ze hebben dat wel al zeker gedaan. Maar het was niet. Omdat ook blijkbaar... dat is me ook verteld geweest nadien, dat ze al een waarschuwing hadden gekregen van de UEFA. Dus dat ze nu... Moesten ze nu nog iets uitsteken of de regels overtreden, zouden ze minstens 2 speeldagen zonder supporters moeten spelen. Dat is ook niet waar, denk ik. Dus vandaar dat ze zich misschien een klein beetje hebben ingehouden, ik weet het niet.
Ik denk dat ze dat ook liever houden voor matchen tegen Olympiakos, tegen Aris eventueel, of tegen Panathinaikos. Misschien is club iets minder interessant of sexy voor die mannen, dat kan ook zijn.
Oh ja, maar ja, het was voor hen ook de eerste keer dat ze een Europese halve finale konden spelen in Pauw. Dus voor hen ook een historische match. We gaan een keer rap een quizje doen over onze volgende tegenstander. ASAC Fiorentina, spelend paars-wit. Dus dat is misschien een extra trigger om ervan te winnen binnen een paar weken. Eerste vraagje. U mag alle 3 gokken. Degene die dichtst bij zitten, die wint. De hoeveelste unieke Europese tegenstander is dit van club? Matthias, jij mag beginnen.
Ik ga Willem eerst laten gokken. Ik heb gefloogd.
220.
Ja, zeg maar, Matthias.
Ik ga voor 290.
Tuur?
Minder. 124.
Oeh, heel dichterbij. 133ste tegenstander. Knappe gok van Tuur. 1-0 voor Tuur. We hebben al... Van die 133 waren er... is dit de 7e Italiaanse tegenstander? Wie zijn de andere 6 die we al gehad hebben met club?
AC Milan.
Ja.
Roma, Lazio, allebei. Napoli, ja, daar was Tuur bij.
Ja, inderdaad.
Maar die waren we een beetje vergeten.
Inter Milan misschien nooit?
Inter Milan nooit. Nee.
Juventus.
Ja. En Torino.
Ja.
En Torino ook.
Ja,
Torino was jij ook bij het sturen, dat was met die saves van Ryan. Ja.
Ik denk dat Tuur
0-0.
Inderdaad. Was, of niet? Ja, inderdaad.
Ik herinner mij dat wel, maar dat kan zijn dat ik inderdaad toen uitgeleend was. Ik kan me dat niet meer... Napoli herinner ik me nog wel, daar was ik bij inderdaad. Maar Torino, ik kan wel dat ik toen uitgeleend was, zou wel kunnen.
Aan Kortrijk, denk ik, dat je toen even speelde.
Ja, zou kunnen, ja. Zou kunnen.
Ja. Er zijn 4 gemeenschappelijke spelers tussen Club en Fiorentina. Wie speelde zowel voor Club als Fiorentina? Amrabat is er één van.
Is het recent verleden of ver verleden?
De andere 3 zijn iets langer geleden. Het pre-Tuurdriek tijdperk.
Heel lang geleden dus.
Maar allemaal niet super lang geleden hoor. Tweede van de jaren 2000.
Goh.
Ik zal een tip geven.
Daman?
Nee. Een van die spelers heeft ook voor Tuurse favoriete ploeg in Spanje gespeeld.
Portillo.
Ja, Javier Portillo.
Ja, Javier.
Oké.
Dat
wist ik niet.
Dan nog
Juist,
een centrale verdediger, Zuid-Amerikaan.
Duarte?
Nee, nee. niet Duarte. Heeft ook in de Premier League gespeeld.
Alcaraz.
Ja,
Alcaraz.
Antolin Alcaraz.
Antolin Paraguay.
En dan de laatste. Heeft in de... Ja, het was in de jaren 90. Een tip. Hij is ook Gouden Schoen geweest.
Ocon?
Ja. Nee? Paul Ocon. Ook, ja, ook bij Fiorentina gezeten. Dat, zijn de vier gemeenschappelijke spelers. Laatste quizvraagje. De coach van Fiorentina heeft een heel opvallende naam, Vincenzo Italiano. Maar wat is er opvallend daaraan?
Het is geen Italiaan waarschijnlijk.
Het is wel een Italiaan, maar hij is niet in Italië geboren. Hij is in Duitsland geboren. Dat is een leuk weetje over Vincenzo Italiano.
En we spelen de terugmatch op Sterke Lezen.
Ja.
En Luca Toni was zijn held. En Luca Toni...
Ook Fiorentina.
Ja, ja, juist. Klopt.
Dus, Aldem links. Ja. Kijk, hopelijk wordt weer een magische avond. Jan Breidel over 2 weken.
Ja, kan niet anders, hè.
Ja, ik heb nog nooit meegemaakt. Je speelt voor een Europese finale en een thuiswedstrijd. Dat kot gaat eraf. Het zal in brand staan, hè. Dan ben ik 300%.
En als we doorgaan, een dag erop is congé, dus dan kunnen we in de pinten vliegen. Hè. We blijven allemaal slapen bij u, Nico.
Ik kan wel iets regelen, het is niet ver.
Kom je naar Jan Breideltuur op 8 mei?
Ik zou wel willen, maar ik ben enkel tussen 2 en 6 mei in België. Dus ik... moeilijk. Maar het zou voor mij ook ideaal geweest, want ik verjaar 9 mei, dus dat ook wel een mooie...
Kijk.
Dus nog maar eens een teken dat het zou kunnen.
Ja, het is wel een mooie pre-party zijn, alleszins, voor je verjaardag.
Het is daar een uur later in Griekenland, hè, dus tegen dat de match gedaan is en dat we net door zijn, is het net uw verjaardag.
Ideale.
Ja.
Voilà, we zijn overgekomen naar de volgende wedstrijd. We hebben al een deeltje van besproken, uiteraard. Maar gisteren had play-offs gespeeld op Union. Mathias, ja, je had zoveel stress, je durfde kijken. Je had je gsm afgezet. En dan pas een notificatie keken wat het was. Had je zo'n Dudenpark-trauma na de laatste keer dat we samen zijn geweest?
Ja, kijk, de twee wedstrijden recent was die omhaal van Amoura. 2-1 was het toen, denk ik. Met die mooie goal van Maxime de Kuyper. En dan met jou, Nicola. 2-0, beker terugwedstrijd. Terwijl we die hele match altijd met 3-0 hadden moeten winnen. Dus ik heb een beetje een Dudenpark-trauma opgelopen. Ik heb ze jarenlang gevolgd, meer uit sympathie in tweede klasse. Velen weten dat. Sinds dat ze nummer 1, nummer 2 spelen, ga ik niet meer naar het Dudenpark. Maar het werd mij iets te veel gisteren. Ik heb ook heel veel Unionmaten en Union-collega's in Brussel. Dus ik dacht van, ik zie het wel later. En vaak lukt dat ook. Als ik zo echt mij op flight-modus zet en ik zie het resultaat achteraf, is dat vaak bonker op. Ik heb het er mij opnieuw aan gewaagd. En kijk, 1-2. Dus we gaan dat niet meer te veel doen. Want anders ga ik heel veel missen van club. Maar ik heb het 1 keer gedaan en het is gelukt. Opnieuw.
Vind je dat niet jammer dat je dat de match niet hebt gezien?
Toch wel. Zeker als ik hoor van broers en vader en vrienden die heel uitbundig zijn geweest. Maar ja, ik heb zo van die rare konkels. Ik heb die 3-3 titelmatch op Anderlecht tijdens corona. Heb ik tweede helft gewoon even gaan wandelen en dan terug. En ik hoorde dat 3-3 was en titel binnen. En ik heb zo van die heel rare konkels. Maar
ik ben juist hetzelfde. Ik heb gisteren de laatste 10 minuten ook gewoon achter de boarding van boven gestaan. En zo, een supporter die zo af en toe een keer keek. En dan, ja, het is van ons. Ja, we hebben hem vast. Ja, fout voor ons. Oké, nog 5, nog 3. En op standaard, die titelmatch daar met die 1-1, met die goal van Vossen, die hensbal van vorm. Toen heb ik heel de tweede helft in de catacombe gezeten, zo, met mijn handen op mijn ogen. En echt ook heel de tweede helft niet gezien, ja, omdat ik dat gewoon niet aankon. En dan bij het vuist, ja, terug naar binnen gelopen. En,
ja, dat is gewoon...
Met de jaren is dat zo, met fanatieker te worden, dat je dan dat je dat niet aan kunt. En ik kan dat niet aanzien om zo nog een minuut 90 goal tegen te krijgen. Dat zijn
die historische traumas. En mijn tikker wordt gewoon op dat moment veel te... gaat de lucht in en ik denk van, oké, weet je wat, doe het u niet aan. En als het dan ook lukt, dan zou ik er graag soms een repetitie van maken, maar ik ga dat wel niet doen, want jullie komen trouwens bij mij voor die wedstrijd op Antwerpen en ik ga wel degelijk de wedstrijd met jullie bekijken, jongens. Dus, want anders gaan jullie er ook niks aan hebben.
Tuur, voel je dan ook soms die stress van op de tribunes op het veld?
Ik moet zeggen dat het totaal anders is, een wedstrijd beleven van op het veld dan van in de tribunes.
Ja.
Omdat, heel bizar, maar je krijgt er eigenlijk heel weinig van mee van op het veld. Dus ik moet zeggen, ik heb nu, hoe oud dat je wordt, omdat ik echt voetballiefhebber ben en heel veel matchen zie van verschillende ploegen, ook in het stadion, ik vind dat altijd anders dan op tv. En als je dan in een stadion zit, dan is dat een heel andere beleving dan op het veld. En dan soms denk ik van, ik vind het eigenlijk wel jammer dat we daar zo van op het veld zo weinig van meekrijgen, omdat dat echt leeft bij de supporters. Mm-hmm. En je hoort wel gezangen en af en toe iets, hoort je wel iets roepen. Maar het is niet dat je zo daar zo intens in zit als op het veld als je in de tribune zit. Want ja, op het veld zeg je nu focus en je zeg je bezig met wat er moet gebeuren en instructies en het gewoon het wedstrijdverloop. Terwijl op de tribune krijg je heel veel mee van om het veld, op het veld. Je zit daar helemaal anders in. En ik moet zeggen, want ik ben nu aan het lachen met jullie dat jullie je notificaties uitzetten en zo, maar ik kijk ook alles via een telnet-account hier, streaming dat op mijn tv. En dat komt altijd wel 5 à 10 seconden achter.
Ja, ik heb dat
wel. Helaas. Dat is het meest hatelijke wat er is. Dus ik heb wel, zeker na de 2-1, want ik kreeg de vrije trap van Puertas, ik kreeg er al een melding van en hij moest een bal nog goed leggen. Dus ja, dat zijn van die dingen waar ik echt niet van hou. Dus ik heb toen ook wel het laatste kwartier mijn gsm op niet storen gezet. Dus het was ook wel een beetje nagel bijten, maar ik zou het mij niet vergeven moest ik dingen missen van een wedstrijd. Dus ik wil wel echt alles gezien hebben.
Ja, ik ook.
Maar het is inderdaad wel een beetje dubbel. Ik begrijp het wel.
Ja, bij mij is het puur het is een tikker. Dat is het gewoon, hè, want dan voel ik echt die druk komen. En ja, ik hou het niet meer vol. Ja. Dus, ik heb dat ook gehad met die 1-4 op Gent, met die Skerdo en die one-man show van die Skerdo. Maar ja.
Ja, maar Matthias, ik vind het wel anders, want wij geven ook commentaar voor de blinde tribune op club.
Ja.
En dan vind ik dat totaal anders. Als we die match moeten commentaar geven, dan als je als fan in de tribune zit, is dat totaal... Allee, dan kan ik me veel rustiger houden, kan ik me ook veel objectiever houden.
Maar ik heb toen, weet je nog, die wedstrijd Club Union, dat we 1-0 winnen met die on-goal van Jonas Bagger. Ik gaf toen 90 minuten met jouw commentaar. We zaten daar met een backup commentaar en die tweede helft, ja, dop niet de stress. En ik moest toen mijn koptelefoon geven aan iemand anders om dan als supporter mee te leven. Want ik wilde echt als supporter medeleven. En die tweede helft waren wij toen echt wel met die rode kaart van Machida op Adamian. Ja, dat was fenomenaal.
Ja, dat weet ik zelf niet meer. Ja. Maar ja, ik vind dat als commentator anders dan als
je fan. Je hebt me vervangen toen, Nico.
Ja, dat zou wel kunnen. Wel een legendarische avond. Hè. Maar bon, terug naar die legendarische avond van gisteren. We gaan meteen naar die goal gaan van club. Vet lessen. Ik vond het alleszins geen fout. Tuur, ik denk dat we dat ooit in een Champions League finale ook een keer hebben gezien, hè, gelijkaardige situatie. Van een doelpunt, denk aan Karius en Benzema.
Ja, inderdaad. Ik denk ook niet dat het... ik vind het ook totaal geen overtreding, niet omdat het club is, maar omdat hij staat inderdaad echt buiten de 16. Hij heeft ruimte genoeg om hem erover of naast te trappen. En ik was eigenlijk vooral blij omdat ik mij herinner de vorige wedstrijd van Union tegen Anderlecht. Dacht ik van, oh, gaat hij nu echt zo 2 goals of 1,5 goal cadeau geven aan Anderlecht? Maar hij is eerlijk en fair, hij heeft er aan Bruggen ook in gegeven, dus dat is al even, dus dat is goed. Maar inderdaad, is natuurlijk wel, je had wel het gevoel dat zo'n goal konden we wel gebruiken, want het was niet echt, er waren niet echt grote kansen en je voelde wel dat het misschien wel een gelijkspel zou kunnen worden, maar op zich ook geen slecht resultaat had geweest. Maar die goal heeft uiteraard wel geholpen. Dus ja, het was
best... Zou nog iets zijn voor u ook zo, hè? Zo, hè? Dat zou nog een goal zijn voor u ook, hè, Tuur? Zo de...
Ja, absoluut.
Zo achter de keeper en dan...
Waar we dan toen in de weg lopen. En dan per ongeluk tegen u krijgen. Dus het was ideale timing ook, denk ik, in de wedstrijd om zo het momentum te laten kantelen.
Ja. Wij verstonden er niets van in het vak, want je ziet dat ook niet, want dat is aan de overkant. Je ziet niet hoe ver staat hij. Dus ik ging al zeggen, maar wacht, die VAR gaat nog tweede geel geven en vetlessen voor een gevaarlijk spel en dingen. Maar volgens de regels telt het, dus ja, dan moet Maurice niet blijten.
Het is vooral wat de Bleker zei, Vetlessen was zo zijdelings zijn been aan het zetten. En niet, hij ging niet vooruit richting Maurice. En Maurice kreeg ook de vrije tijd en ruimte om zijn bal de weg te kennen, naar links, naar rechts. Dus ja, nooit fout. En had ik het gewoon live gezien, had ik gedacht van, oké, dit is gewoon goal. Want Allee, zo zeg ik het er wel uit. Ik heb op geen moment achteraf gezien natuurlijk, hè, want ik heb het niet live gezien, heb ik niet getwijfeld over het doelpunt. Vond ik het wel terecht.
Ja, ik heb het live amper gezien, want het was ook zo, ja, een lange bal naar Maurice. Die plukte hem, ik zo, ja, ik ga op mijn mak, ik geef hem een koffie drinken. Ik drink van mijn koffie en ineens zie ik die bal in die goal rollen. Ik zei, hé, wat gebeurt er hier? Dus ja, ik had ook eigenlijk echt gewoon niet gezien die goal. Maar ja, ik volg.
Kampioenen geluk, jongens. Kampioenen geluk.
William, dat zijn vaderlijke uitspraken, ja. Maat.
Niet jinxen, niet jinxen, hè. We mogen niet jinxen.
Nee, maar als je hey, we hebben een heel seizoen toch ook veel pech gehad, hè, en nu zat het een keer mee, dus dat mag ook wel een keer. Oké, het was geen superclub, maar het was nu ook niet dat we van de mat werden gespeeld door Union. Dus volwassen. En je voelde bij Union die schrik om die match te verliezen. En je voelt dat. En wij zijn toch een beetje de angstgainer, hè, van Union. Ja. Buiten dan in die beker. En dat die scheidsrechter daar normaal gedaan en die penalty gefloten op Van Aken thuis. Dat zaten we ook in de bekerfinale. En eigenlijk ook in die match op Union denk ik dat Skov een grote kans krijgt. En Thiago ook. Ja. Ja, en dat was ook met de Kuiper als rechtsbak in plaats van Odoi te zetten en zo. Dus hadden we toen normaal gedaan, hadden we ook doorgegaan in die beker. Dus ja, Union wint niet zomaar van club. En dat zit in de kopjes ook, hè. Dus dat speelt mee.
Ze speelden wel hun beste wedstrijd sinds lang bij Union, vond ik. Ja. Ze hadden nog niet de type ploeg met Lapoussin. Vooral McAllister. Die McAllister, ik bedoel, Nusa, is daar op geen moment voorbij gelopen. En ja, het is een heel, heel ambetante centrale verdediger, die McAllister. Hij vliegt er op alles in, een beetje op zijn Zuid-Amerikaans. En hij ziet er niet uit. Als je hem ziet, hij is klein en je denkt van oké, okay, is dat een voetballer bij wijze van spreken? Maar uiteindelijk, ja, die doet het gewoon fantastisch goed. En toen ik die zag terugkomen in de type ploeg van Union, dacht ik wel van dat is wel een mindere. Maar kijk, we hebben het puur op karakter gewonnen. En zo moet het zeker na een beladen wedstrijd in Griekenland. Ja.
Wat vonden jullie van het interview van Burgess?
Ik ga daar geen uitspraken over doen, over Burgess.
Ja, Nicolas.
Ik vond het ook klote vragen van die arbiter, hè. Van die journalist. Hoe voelt u dit, dat? Ja, oké, hij zal ook wel in een fase van... ik vind het wel belachelijk dat hij zegt, ja, omdat die goal telt omdat het Club Brugge is. Allee, ja, ik bedoel, dat is ook weer zo doen alsof dat ze... ze hebben tegen 10 man mogen spelen, zowel vorige week als gisteren, een half uur lang. Ja, oké, als je dat niet als ploeg kunt over de streep trekken, moet je niet zagen over een goal. Hè. Ja. Ik bedoel, en die dan nog terecht.
Ik vind het wel een vergeleken met zijn coach, Blessing. Hè. Blessing heeft echt wel als een gentleman gereageerd na de wedstrijd. Om te zeggen van, kijk, vetlessen, dat is gewoon doelpunt. We verliezen hier, oké, kan gebeuren. Maar ik vind het een heel kleine verliezer, die Burgess. Ik vind dat hij, als hij de boel kan oppoken, een beetje typische Britse banter, en met ons lachen van hey, de tractoren zijn hier in Brussel, hey, de clubfans zijn er. Zo uitdelen, tikken uitdelen, sneren uitdelen, dat is geen probleem. Maar als hij hem dan verliest, dan laat hij zich van zijn...
Dat moet ook kunnen incasseren. Ja, voilà. Moet ook kunnen incasseren.
Dan moet je als man kunnen incasseren. En oké, dat hij die journalist even op zijn plaats terugzet, kan gebeuren. Ik vind het altijd heerlijk wanneer dat een speler, een journalist of een coach, een journalist op zijn plek zet. Dat vind ik altijd cool om te zien. Maar die reactie, zoals William zegt, van ze winnen hier door, omdat het club is, ja, ik vind dat gewoon schandalig van uitspraak. En ik wens hem nog heel veel verliespartijen toe. Toen de Christian Burgess dit seizoen. Ja. Wat vind jij ervan, Nicola?
Over Burgess ga ik niet te veel uitspraken doen. Ik vond wel het ding is van Blessing, vond ik wel heel correct. Want die gaf gewoon meteen toe van ja, het is een geldig doelpunt voor club. We hadden er zelf beter moeten doen. Maar wat ik ook wel vind, ik schrijf Union wel nog volledig niet af voor de titel. Want ik vind het puur voetballend. Als ik kijk naar de drie best voetballende ploegen in play-off 1, is Union daar voor mij nog altijd bij, ondanks het feit dat ze 4 keer verloren hebben. Vind ik die eigenlijk... Ja. Want die hebben eigenlijk in alle matchen dat die gespeeld hebben, die ook perfect kunnen gewonnen hebben of minstens gelijk gespeeld hebben. Dus dat vind ik nog een groot verschil. Maar bijvoorbeeld Anderlecht, dat, naar mijn persoonlijke mening, heel veel matchen wint puur op één kleine klasseflits of op één moment dat het juist goed valt. Of in een voordeel, zoals tegen Antwerpen met die rode kaart. Nu, op Genk was het ook bijna weer vandaag. De hele wedstrijd eigenlijk compleet ondergelegen. Dan 10 minuten voor het einde, ja, Dreyer, ja, wereldgoal uiteraard. Ze had een mooie goal gemaakt, maar... puur voetballend zat, kijk, Union wel nog altijd een pak hoger in dan Anderlecht. Puur qua spel.
Anderlecht kan in mijn ogen niet kampioen spelen, omdat die echt heel, heel verkrampt voetbal spelen. En die worden... Want ze hebben 2 keer heel verdiend verloren. En die twee keer dat ze winnen, die worden weggespeeld door Antwerp eerste helft. En die andere wedstrijd dat ze winnen was... tegen wie was het opnieuw? Dat dan echt een tweede keer heeft gewonnen naast... tegen Union.
Tegen Union
ja, toen, waren zij ook, totaal niet fantastisch. Dus vier wedstrijden waarin de Anderlecht-fans nooit kunnen denken van oké, hier zitten wij in een bepaalde flow en we gaan die titel gewoon pakken. Dus ik zou eerder gokken op of Genk of Union of Club. Persoonlijk.
Ja, langs de andere kant heb ik wel zoiets in het jaar onder Weiler van Anderlecht. En we zijn ook een beetje op die manier gedaan en we zijn al over de streep getrokken. Nee. En ze hebben wel... Allee, mijn man lijkt Schmeichel, Vertongen, Hazard is er nu wel niet bij, maar de Leni inderdaad, Rits. Allemaal mannen die wel echt de kneepjes van het vak weten. Ook, om ook een wedstrijd waarin je niet beter bent, wel uit over de streep te trekken. Ja. En dat is wel...
Maar die back-to-backs worden heel belangrijk, want Union kan weer vertrouwen opkrikken door twee keer tegen Antwerpen te spelen, wat een pre-bekerfinale is. Wij tegen Genk, de twee best voetballende ploegen van de play-offs tegen elkaar. En Anderlecht kan zomaar, want daar ben ik ook ergens bang voor, Cercle Brugge met drie centrale verdedigers die gekwetst of geschorst zijn. Popovic, Utkus en Dalend. Ik weet het niet. Maar ik hoop echt dat Cercle iets gaat doen in die tweede wedstrijd, want anders is het niet...
Ik denk als club wilt meedoen tot het einde van de competitie om kampioen te worden, dan moeten ze nu 4-6 al tegen.
Dat denk ik ook.
Ja. Ik denk dat goed is. En dan... Ik zie Anderlecht geen 6-6 nemen. En het zal allemaal vallen of staan met de match op Anderlecht, 19 mei, daar moet je gaan winnen. En dan kun je thuis afmaken tegen Cercle. Ik denk dat de ideale wedstrijd is om te eindigen. Allee, ik denk dat de wedstrijd is die je het liefst wilt spelen thuis. Wel een waar beladen, maar wel een ploeg waar je van weet als je top zet dat je normaal altijd van wint.
Pas op, van alle play-off 1 ploegen is dat de enige waar we dit seizoen nog niet van gewonnen hebben. Hè?
Nee, dat is waar. Maar als je die eerste match van de play-offs 10 keer opnieuw speelt, dan weet je hem 11 keer bij mij spreken. Dus ik heb zoiets van, ik denk dat ideaal scenario is, maar het is inderdaad nu is voor mij de moeilijkste wedstrijd. Want Anderlecht en Cercle, die zijn sowieso, je weet, dat zijn twee ploegen, of twee matchen waar die het scherpst van de snee zijn, het belang daarvan, op Antwerp. Die ga ik trouwens zelf kijken. Ik ben toen in België. Ik ga kijken dan naar Antwerpen, Brugge. Dat is sowieso ook een wedstrijd met extra dimensie. Maar het zijn nu deze twee wedstrijden die het gevaarlijkste zijn. Omdat, zoals gezegd, ik denk dat misschien als er nog een ploeg beter in de flow zit of beter voetbalt als Brugge, dan is het misschien wel Genk. En ja, die voelen ook dat er iets mogelijk is.
En Genk ligt ons niet. Wij spelen altijd... het is altijd een ploeg dat we zowel thuis als uit... Ik denk dat ook thuis vaak al verloren van Genk zo. En omdat dat ook inderdaad een iets minder beladen topduel is. Maar we hebben daar ook al gewonnen, hè, zoals nu in de competitie. Het is altijd zo wat kantje bordje. Het is 4-6 nu en dan... En dan kunnen we nog meedoen tot het einde, maar als we dat niet halen, dan is het wel voorbij. En dan,
het zal ook afhangen wat de andere ploeg doet, natuurlijk. Maar als je gewoon naar jezelf kijkt, denk ik dat een heel goed resultaat is.
Ja.
Het is sowieso week per week, match per match. En dat is die rollercoaster. Je kunt de ene week in de zevende hemel zitten. Kijk, in dat titeljaar met Predom hebben we toen verloren. Op Genk ook 4-2, denk ik. Pandoering was dat. En op Anderlecht is 0-6 op speeldag 3 en 4.
Ja.
En dan hebben we toch uiteindelijk nog de titel gepakt. Want dat is het wel, als je die voorsprong hebt, heb je wel die buffer. Hè? En die hebben wij nu totaal.
Ja, en in geen 100 jaar dachten wij voor de play-offs dat we nog gingen meestrijden voor de titel. Dus dat is compleet onverhoopt. En dat is geen...
Jullie niet. Jullie misschien niet.
Jij wel, hè. Tuur.
Ja? Echt?
Goh. Ja. Ja, we hebben het nog een paar keer uitgesproken zelfs. Hè.
Ja, en waarom? Omdat je, los van of dat nu het deilen was of niet, omdat ik echt het gevoel had dat er veel meer in zat dan er op dat moment uitkwam. Oké, dat is makkelijk gezegd. Ja. Maar ik vond gewoon ook niet dat je... Dat de andere ploegen buiten Union dan op dat moment zo sterk overkwamen. En ja, misschien is dat wat... euforisch, maar ik vond dat Union heeft de laatste 2 jaar al gechoked. Ik had nu wel niet verwacht dat ze zo zouden het laten afweten, maar ik had wel zoiets van, weet je, die zijn er nog niet. En die zijn niet gewoon om elke week die topmatchen te spelen. Ik geloof er nog wel in. Uiteraard, ze moeten het perfect parcours spelen, maar ze zijn goed gestart. En ja, het verschil is, vooral met al die andere ploegen, en dat merk je nu, club weet hoe het is om tegen druk te spelen, om te weten van we gaan voor de titel en we weten wat er komt bij kijken. Union heeft dat duidelijk niet, dat hebben ze al 3 jaar op rij getoond. Anderlecht, die weten dat ook niet meer. En Genk, die hebben nog een trauma van vorig seizoen. Dus daar, op dat vlak is Brugge in de ideale positie, omdat ze weten waar ze moeten mee omgaan. En de rest heeft dat toch een beetje... En het zijn die kleine details die het verschil gaan maken. Dus daarom, denk, als ze tot op het einde kunnen meedoen, dat ze dan wel de grootste kans hebben.
Ja.
Plus, we hebben ook heel wat spelers die eigenlijk al een heel seizoen niet veel gespeeld hebben. Sabbe heeft lang uit geweest. Noosa heeft lang uit geweest. Lutgla heeft niet veel gespeeld. Skoras heeft met moeite gespeeld. Jakkers is fris. Ordóñez is er wat later bijgekomen. Meijer is lang uit geweest. En dus je kunt ook wisselen tussen...
Alleen Vetlessen, hè. Dan heb je... Vetlessen is de enige die echt non-stop speelt.
Die een beetje... Ja, en Hans en Brendel, maar dat zijn machines. Maar dat zijn machines die zijn altijd fit, bij wijze van spreken. Ja. Dus en ik wil nog één keer op de match van gisteren... Thiago, na die rode kaart, die is zo wat mee op middenveld gaan spelen. Dat was niet normaal. Die heeft daar echt elke bal bijgehouden, elk duel uitgevochten, wel een stomme fout.
Twee minuten voor die fout van die vrije trap maakt hij een gelijkaardige fout in de zakken, dat hij zo trekt. Zo. En dat is het nadeel natuurlijk, en zijn enthousiasme en zijn willingness om de ploeg te helpen, wilt hem iets te veel. En ook die fout die hij maakt voor die vrije trap is gewoon dom, omdat dat is een aanval die verdedigt. Ik kan daarover meespreken, wij voelen niet zo goed aan dat je moet verdedigen, dus dan maak je in je enthousiasme zo'n fout. En dat betaalde cash tegen zo'n speler. Dus dat was het enige dat een beetje... Maar het was wel echt knap om te zien hoe hij zich echt voor 200%
gaf. Opofferde, ja.
Plus, het voordeel dat hij niet had gespeeld, donderdag zal ook wel hebben meegespeeld, dus dat hielp ook wel.
Ja.
Maar het was heel mooi om te zien, absoluut.
Dat zit er met zo'n leuke speler om mee in de kleedkamer. Als je ziet die video's, die aftermovie van Pauk, en dan zie je die meevieren op het veld van Union. Ik bedoel... Dat is echt, ik kan die oprecht missen.
En voor hem hoeft het ook niet meer. Hij heeft een transfer in de Premier League. Hij is ook zeggen, het is hier de Chacos.
Anderzijds, het is natuurlijk wel makkelijker als je weet dat je voor 37 miljoen verkocht bent aan de Premier League. Dan zijn er altijd wel iets ontspannender en iets... plus, het is een Zuid-Amerikaan. Die hebben altijd sowieso wel een beetje in hun karakter. Maar uiteraard, het is mooi om te zien. Maar om te zeggen dat het niet meer voor hem hoeft... Ik denk dat hij ook wel liever vertrekt met een titel dan, of met een prijs dan dat hij zo eigenlijk een beetje door de achterdeur moet vertrekken, toch?
Ja, nee,
tuurlijk. Tuur, heb jij, we spreken nu over Zuid-Amerikaan, heb je een anekdote voor ons over onze vriend Kedos? Want dat was ook een zot, hè?
En ook een Braziliaan.
Ja, en ook een Braziliaan.
Heb je even?
90 minutes.
ik heb er wel veel. Maar hetgeen wat ik altijd zeg al om te lachen... Is dat hij volgens mij met minder geld is teruggegaan naar Brazilië dan dat hij is gekomen. Maar ik weet ook dat hij op een bepaald moment twee auto's tegelijk aan het leasen was hier in Brugge, terwijl hij maar met één kon rijden. Van die dingen, dat hem heel vaak McDonald's liet komen. Allee, gewoon een Zuid-Amerikaan die plots redelijk wat geld begint te verdienen en die hier alleen zit. En die, ondanks het feit dat hij vanuit de club wel vrij goed werd begeleid, of ze proberen dat toch, is dat iemand die nog jong was en die alles probeerde en die ook heel vaak op stap. Ik herinner me dat ik een keer in de stad was en dat ik naar Café de Pik ging op de Eiermarkt. En dat rond een uur of 7, 8 of zo met wat maten die me kwamen bezoeken vanuit Antwerpen. En hij zat daar al rechtsboven aan het tafeltje met zijn gezelschap al wat shotjes tequila te doen en zo. Hoe is dat gaat met zo van dingen. Dus dat blijft wel bij. Ja.
Had hij meer intrinsiek talent dan Izquierdo? Qua potentieel?
Ze zeggen dat altijd en ik ben daar niet volledig mee akkoord, omdat ik vond dat Izquierdo was... Gedos had een ongelooflijke traptechniek en die kon zijn lichaam heel goed gebruiken. Hij zag het ook heel goed. Maar Izquierdo was meer een loper. Meer in de ruimtes en dat... Zeker in het Brugge van toe met Van Aken, die heel, heel hard daarop inspeelde, die ballen altijd legde waar ze moesten komen, was dat veel efficiënter. Het was misschien wel een mooiere voetballer, een completere voetballer, maar ik denk intrinsiek dat Izquierdo nog wel meer potentieel had en dat is ook gebleken.
Ja, die kanonskogelvoorzet die binnenwaait thuis tegen Gent heeft ons wel mee kampioen gemaakt, hè, want dat was toen minuut 83 en hij valt in. Ja. En die, ik zie hem nog, die, want hij had wel zo die voet, als hij zo, dat die knie deed ook zo'n rare beweging, op loker schiet hij er zo een in de kruising, Ja, daar zat buskruid in die, ja, in die benen.
Ja, dat traptechniek was abnormaal. Abnormaal. En heel, het oogde allemaal heel, heel gemakkelijk. Ik denk dat een beetje het probleem was bij hem ook, dat allemaal, hetgeen wat hij deed, ging allemaal heel gemakkelijk. Dus ja, dan, en als je dan zo een beetje in het leven staat en nog jong bent, dan is dat gevaarlijk, ja. Zeker voor iemand van een ander continent, om een beetje de weg kwijt te raken.
Want ik was toen op de kampioenenviering in de coulissen die een avond daar.
Dat kan Gedos ook zeer goed.
En je zag daar... Je zag dat Gedos en Wesley ook, die kennen de weg daar goed. Ja. Daarboven, die wisten waar dat ze moesten zijn. Dus.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Oh, ja, mooie tijden. Wie weet, terug een kampioenenfeestje op het einde van dit seizoen opnieuw.
Dat is een tweede jinx, hè, Nicola?
Ja, wie weet. Ja. Nou, dat houdt ook in de coulissen gaan vieren.
Absoluut.
Zijn... Aangekomen aan het voorlaatste deel van deze podcast. Matthias, jij hebt die voorbereid, de Hoe is het nog met rubriek. En welke ex-clubspeler gaan we mogen raden deze keer?
Ja, dus zoals Tuurt misschien niet weet, maar wij nemen altijd een soms gedaan onze upcoming opponent. Dus het is een speler die zowel voor club als voor Racing Genk gespeeld heeft. Ja, het zijn er heel veel natuurlijk. Het zijn er heel veel. En misschien een tweede tip. Hij speelde samen met onze special guest van vanavond. Dus met jou, Tuur.
Club.
Oké. Okay. Bij club of ergens anders met Tuur?
Bij club. Ja.
Jelle Vossen?
Nee.
Dat kunt. Nog
een derde tip.
Ja, doe maar derde.
We speelden zo net een Europese kwartfinale. En de naam die we zoeken... slaagde er bij ons ook een kwartfinale te spelen bij club, met club.
Oké, dus die match tegen de Dnieper. Nee, Sobol, nee.
Matta ook niet.
Nee, Matta was er nog niet bij.
Nee. Een keeper dan? Nee. Is er geen keeper?
Hoe kan je dat nu weten?
Nee. Ja, Nordignac? Nee. Jack is een skipper.
Sima is ook niet.
Nog een tip?
We hebben die in deze podcast vernoemd.
Maffin.
Letterlijk. Letterlijk, echt. Door 2-3 mensen.
Nee.
Hallo? Ik heb niet het gevoel dat wij veel spelers bij Genk hebben gehad.
En de laatste tip... Hij speelde zijn allerbeste wedstrijd ooit van zijn carrière op Torino.
Ah, Matthew Ryan.
Half jaar Racing Henk, ja.
Ah ja, maar ja.
Ik was al bijna vergeten dat hij in Genk had gespeeld.
Ja. Het was een moeilijk moment.
Ik heb die van de zomer nog geïnterviewd daarover, inderdaad. Het zat mega ver, ja.
Ja, maar die...
ja, want dat was toen ook dat hij naar Anderlecht kon. Hè. En alle supporters hadden gestuurd, ga maar naar Genk. Maar,
en het gekke is, toen jullie spraken van Torino met Ryan, dacht ik van, oei, die gaan ermee weg zijn, want die hebben de naam al vernoemd. Maar kijk, bleek toch lastiger dan ik gedacht.
Ik was er dichtbij met mijn keeper.
Inderdaad. Dus Matthew Ryan genoot zijn opleiding bij Central East Coast vanaf 2009. En uiteindelijk in 2010 werd hij absolute sterkhouder daar. En in juli 2013 maakte hij de transfer naar club. Voor, herinneren jullie je ongeveer het bedrag dat we toen besteed hebben aan...
200.000, zoiets. Dat was weinig. Hè?
Het was 125.000, dus echt peanuts toen. Bij club nam hij de plek in van Vladan Kujovic, die geblesseerd moest afhaken voor die dubbele confrontatie tegen Slask Wroclaw, toen dat Sobota ons helemaal kapot speelde toen. En uiteindelijk zat hij gewoon twee jaar onder de lat bij ons en is hij er nooit meer afgeraakt. Ik denk dat we ook met zekerheid kunnen zeggen dat elke club van die fantastisch vond, zowel als mens als speler. En qua statistieken, dat heb ik even gecheckt via Transfermarkt, 38 clean sheets in 98 wedstrijden in totaal op 2 seizoenen gespreid. En zijn grootste aantal gespeelde wedstrijden ooit in zijn carrière was het jaartje met Ture trouwens, 2014-2015. En toen speelde hij 54 wedstrijden in totaal, wat echt enorm was toen. In de zomer van 2015, na enkele puikenprestaties Europees, waaronder een sublieme Europa League campagne tot de Dnieper, maakte hij de transfer naar Valencia voor 7 miljoen euro. Bij Valencia kon Ryan zich echt niet echt doorzetten. En uiteindelijk viste Racing Genk Ryan op voor een uitleenbeurt van 6 maanden. En zoals William zei, normaal ging hij naar Anderlecht. Het was bijna getekend, het was in kennen en kraken. En toen dachten de hele clubfans en de clubachterban van wij gaan ons hierachter zetten. En hij kreeg zoveel berichten. En ik denk, Nicola heeft het jou ook eens bevestigd.
Ja, ondanks... ik ben er van de zomer voor 1891. Heb ik een interview met hem gedaan. Je zei dat toen ook. Je had een aanbieding van Anderlecht, maar je zei van ja, ik kan dat gewoon niet maken. En je had zodanig veel berichten gekregen. En dan kwam plots Henk en dan zei hij, oké, ga dat bij Henk tekenen. Dat was ook een goede stap.
Gemakkelijk.
Maar je zei dat, ik kreeg op dat moment zodanig veel berichten. Tuur, stel je voor dat je een aanbod zou krijgen van Anderlecht.
Onbestaande.
Ja?
Onbestaande dat ik ooit van Anderlecht zou tekenen. Ja. Niet dat die mogelijkheid er is of zo. Maar dat is hetzelfde voor mij als omdat ik voor Antwerpen heb gespeeld en dat daar ook nog altijd wel een club is die mij nou aan het hart ligt, zou ik ook nooit voor Beerschot kunnen spelen.
Ja, ik versta het.
Dat is mij veel meer waard, de appreciatie van mensen en het gevoel en de herinneringen die ik daar heb gemaakt, dan een kortstondig verblijf of een contract of geld of inderdaad. Dat is relatief. Alleen vind ik, hè. Dat stak ik er tegenover.
Ja, nee, dat is waar.
Weet je wat voor mij het mooiste moment was van Matthew Ryan bij club? Is toen dat we de bekerfinale wonnen tegen Anderlecht. Na de wedstrijd doet hij een interview. En een week ervoor had er een clubsupporter, Lorenzo, euthanasie plegen. En ik denk dat Ryan zijn idool was. En hij was toen nog op het veld geweest en had het truitje van Ryan gekregen. En dus hij doet zijn interview en... euforisch, want we winnen. En hij wil weglopen om te gaan vieren. En hij komt terug naar de camera en hij zei, by the way, this one's for Lorenzo. Dat vond ik zo'n mooi moment ook van hem. Omdat hij stond ook heel dicht bij de fans. Ik herinner mij toen hij vertrok. De laatste playoff match heeft hij heel het stadion rondgegaan. Ik denk dat hij een uur na de match was hij nog foto's aan het nemen.
Ja, die was aan het blijten, hè? Letterlijk.
Dus een supergoeie gast. En... ook een simpele gast. Hè. Zijn moeder kwam dan over en dat waren echt simpele, vriendelijke mensen. En gevoelde dat een kerel was met een gouden hart.
Hoe herinner je hem uit als ploegmaat?
Ja, geweldig joviale gast. Heel veel lachen en zeveren, maar op en top prof. Heel erg met zijn lichaam bezig. En op training elke match tot uiterste willen gaan. Elke dingen willen winnen op training. En gewoon ook een heel goede keeper. Niet super groot van een keeper, maar heel explosief. Bleven ook heel lang natrainen ook nog om extra bal te trappen en zo. En ook al was hij eerste keeper, er was nooit iemand die zei, want nu is dat heel vaak dat eerste keepers naar binnen gaan en dat dan een jonge gast moet blijven. Hij wou altijd extra doen. Als af en toe ging ook wel eens iets eten of zo en hij was altijd bij. En ook heel erkentelijk. Ik wil zeggen, ik heb hem af en toe ook nog wel gehoord nadien. Ook al warm speelde, hij is altijd zichzelf gebleven. En ik denk dat dat dan vooral typeert. Dat hem gewoon een hele, zoals William zei, een hele gewone, normale gast die niet vergeet van waar hem komt. En dan gaat dat het belangrijkste is.
Ja, de beste keeper dat je ooit meegespeeld hebt?
Misschien wel, ja. Ik denk het wel. Als het nu in mij opkomt, denk het wel, ja. Ik denk dat qua, zeker puur intrinsiek, zeker en vast, de beste keeper. Ja.
Zeker niet Sinambola, hè, Tuur?
Ik moet zeggen, je gaat er wel lachen, maar Sinambola was in zijn tijd in Brugge op training ook enorm, enorm goed. Echt enorm goed. En heel bizar, want die match, hij heeft maar een paar matchen gespeeld voor Brugge en heeft het uiteraard niet goed gedaan. Hij heeft het toen echt wel verkorven. Maar op training was die echt heel, heel goed. Want als je me nu vroeg, wie Ryan de beste keeper, de eerste naam die mij opkomt is Sinan. Uiteraard, ik begrijp dat de publieke opinie dat anders is, omdat die ook andere dingen hebben gezien. Maar op training, in die periode, als je 4 tegen 4 speelde op training, dan wou je Bolat echt in je ploeg, want dat was ook een winnaar en super motiverend en super, ja, heel aanwezig. Maar uiteraard, het is anders gelopen in de wedstrijden, dus wel jammer, wel jammer. Maar.
Butel was toch ook een goede keeper in dat jaar dat we kampioen werden. Hè? Op Gent heeft hij daar gered, op Leuven toen.
Butel was ook een goede keeper, maar vooral Butel was, als je mij zou vragen, wat is de plezantste keeper waar ooit mee samen gespeeld is, dat sowieso Butel. Geweldige grapjes, altijd altijd in voor plezant te doen. Of, ja, inderdaad.
Met die brave man die gestorven is onlangs daar, die materiaalman, dat hij altijd Gargamel zei. Dat was, ja. Ik vond dat
just. Herman, ja.
Ja, die was bij u in de buurt, ja, was hij niet van Antwerpen?
Absoluut, ook van de Kempen. Ook altijd heel goed mee overeengekomen. Was een geweldige gast. Geweldige gast
die was een keer op een winterstage, was hij een keer als paus verkleed. Nee, zo'n mobiel. En de hotel zat er ook voor iets tussen,
just,
denk
just,
ik.
Just, klopt. Ja.
Zalig.
Ja.
Dus ja, nee, om Ryan af te maken, dus in de zomer 2017 door Brighton gekocht voor 6 miljoen. En uiteindelijk, hij was daar tweede doelman, heeft wel redelijk wat wedstrijden gespeeld. En in januari 2021 kwam zijn favoriete ploeg aankloppen, Arsenal, voor 6 maanden uitleenbeurt. En ja, natuurlijk heeft Ryan gezegd van, ook al ga ik niet spelen of bijna niet spelen, ik teken gewoon, want het is de club van mijn dromen. Nadien Real Sociedad een jaartje Kopenhagen en nu is hij titularis AZ. Bij AZ Alkmaar, inderdaad. En hij is daar ook enorm, enorm geliefd bij de fans. Dus voilà, hij is 32 jaar en speelt bij AZ Alkmaar, die het heel goed doet in Nederland als eerste keeper. En als we toch een sportief momentje moeten kiezen uit zijn clubcarrière, Torino away. Dat is toch wel iets dat...
En ik herinner hem ook vooral een keer een match opstaan daar, dat hij echt een bal van Kwietje dichtbij met recht in zijn gezicht kreeg. Dat hij
van Bia, van Mojangi Bia.
Ja, met de en dat hij hem echt er volledig voor smeet. Dat is ook zo 100% Matthew Ryan. Ryan.
Of was Bacho, het was Batshuayi, denk ik.
Ze speelden samen althans, maar het was een van de twee.
Zo'n bal recht in zijn gezicht met de wereldsafe van Matthew Ryan. En vorig jaar trouwens ook halve finale van de Conference League gespeeld. En... Anderlecht uitgeschakeld naar penalties, dat vonden wij ook allemaal vrij plezant.
En hij heeft natuurlijk ook de Brugse Metten meegemaakt, hè, deze
dit jaar,
zomer.
Allee, afgelopen zomer. Met een spandoek en alles voor Matthew. Dus, zeker nog niet vergeten. Ja, onder,
doek bovengehaald.
Voilà. Een club legend, Nicola, mogen we zeggen?
Legend is een heel groot woord, maar toch bij de favoriete spelers. Ja. Ik vind zo legend dat zo'n moeilijke definitie voor te bepalen.
Wanneer
ben je legend?
Het is niet echt een legend. Er zijn maar 10 legends eigenlijk. Hè. Dat is, als je de muur...
Staat hij niet op de muur? Op een bepaald moment stond hij zo op iets, maar... Ja.
Een club hero, ik zal het zo omschrijven.
Een hero, ja. En ik zie zijn sprintje na de goal van Rafaelov in de bekerfinale, zie ik zijn sprintje naar de bank.
Met Laurens de Bok, die waren met 2 aan het vliegen naar Rafaelov.
Naar die kale masseur, hoe noemt hij?
Ja. Peter.
Pietje.
Ja. Werkt hij nog bij club, of niet?
Denk het niet.
Nee, niet meer.
Alright, over naar het allerlaatste deel van deze podcast. Een mini-voorbeschouwing nog voor de 2 komende wedstrijden tegen Racing Genk. Eerste vraag, wie moet Hugo Vetlessen vervangen? Want die is er al sinds niet bij woensdag. Ik zit te denken, misschien terug Balanta zetten, om de simpele reden dat in de heenmatch in de competitie kwamen ook 0-1 achter tegen Genk. Ik denk dat de El Canoet was die scoort.
Ja,
en hij deed toen de match kantelen, Balanta. Met zeer potig spel, met een vrijheidskandidaat nu opnieuw.
Ik zou gaan voor idealiter Casper Nielsen. Maar is hij fit? Dat is ook de vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat dat te vroeg wordt. Maar ik zou zeker Zinkernagel als potentiële optie zien. Of Dennis Odoi. Ja, ik denk, de coach heeft verschillende mogelijkheden. Hè. Balanta, Odoi en Zinkernagel. En als Casper fit raakt, wie weet, dan is Casper natuurlijk nummer 1 om Vetlessen te vervangen. Maar voor mij, Hein maakt niet uit. Hij doet alle oplossingen die hij vindt op onze problemen, lukken altijd. Dus ik zou zeggen, doe maar, Nicky, en het lukt wel.
Ja, Turbi, zou je zetten?
Ik dacht ook nog misschien aan toch Nusa te zetten links en Jutla als tweede spits /10, omdat hem daar wel goed was ingevallen. Maar ik denk dat inderdaad misschien wel iets te offensief is. Dus ik zou zo weinig mogelijk veranderen, dan ik zou Balanta houden. Heeft het goed gedaan en ik zou Onyedika er gewoon bij zetten. Misschien Onyedika iets hoger dan, als een halve 8. En dan Van Aken iets hoger, want dat was voor mij wel het grote verschil. Met de PAOK en Union, de reden waarom dat misschien zo weinig kansen hebben gecreëerd op Union is omdat Van Aken veel lager de bal moest komen vragen en het spel moest maken, omdat Onyedika er niet bij was. Terwijl Onyedika er wel degene is die altijd de bal vraagt, doordraait en de linies breekt. Balanta deed dat veel minder, omdat dat gewoon minder zijn kwaliteit is. Dus kwam Van Aken veel lager de bal vragen om mat te doen. Maar dan mist je hem vooraan om die laatste pas te geven. Dus ik denk dat het vooral belangrijk gaat zijn om de komende wedstrijden van Aken zo hoog mogelijk aan de bal te krijgen op het veld. Om daar de pre-assist of de assist te geven en het gevaar te creëren. En dat het spel van achteruit meer moet gemaakt worden door Onyedika. Dus ik zou het zo proberen misschien, om maar één positie te veranderen dan. Want als je gaat beginnen schuiven met Zinkernagel of met Nusa of met Jutkla, dan verandert je toch redelijk veel aan je manier van voetballen. En ik weet niet of Zinkernagel ook in de beste vorm zit. Dat wordt ook niet zoveel gebruikt door Haaien. Ik denk dat dat misschien ook een beetje is, omdat dat is altijd, als een vorige trainer die heel veel gebruikt en je wilt dan als trainer iets anders doen, dan zijn er meestal één of twee spelers het slachtoffer van. Ik heb zo wel een beetje het gevoel dat Zinkernagel is, los van het feit dat ik hem wel een goede speler vind. Dus ik zou gewoon Balanta laten staan, want die gaat erbij zitten en zo starten. Dat is vrij defensief, maar dat mag ook wel, denk ik. En dan kun je nog altijd aanvallend misschien wel wat bijsturen, moest het nodig zijn.
Ja. Dat lijkt me alleszins een goede uitleg. Zou een goede coach zijn uit hier misschien in de toekomst.
Ja, daar heb ik te weinig geduld voor.
Maar die alle goede coaches hebben geduld. Hè. Ik denk dat Michel ook niet veel wil.
Dat is waar.
Ja, William, het is natuurlijk een dubbele confrontatie. Op pakweg 4 dagen tijd. Het is toch altijd een beetje tricky, hè? Niet?
Ja, in de playoffs zijn sowieso alle matchen tricky. En dan is de vraag ook op Genk zondag. En dan spelen we op woensdag dan in Fiorentina. Dat gaat toch misschien ook een beetje in de hoofdjes meedoen van bepaalde jongens. Hè? Van oké, woensdag die halve finale. Ja, we gaan zien als we nu winnen thuis. Ja, spelers die misschien wat kleine kwaaltjes voelen, gaan misschien toch liever die Europese halve finale spelen. En dan zeggen we we zullen zien. Ik hoop dat we nu vooral Nielsen nog kunnen recupereren. Die had toch op zijn Instagram een fotootje met een zandloper gezet. Dus dat is meestal teken dat ze toch bijna terug gaan trainen. Skof terug bij hebben zou ideaal zijn, maar dat blijft toch een heel raar verhaal, die kerel. Ik weet niet, heb je daar iets van opgevangen, Tuur, daar, of heb je er niet echt achter gevraagd?
Het enige wat ik heb gehoord was dat hem inderdaad door een dispuut met de medische staf, dat hij graag zijn eigen mensen of zijn eigen dokter wou spreken en dat hij dan naar Kopenhagen of naar Denemarken is gevlogen. Maar ik vond het toch wel frappant dat hij dat dan zo op zijn verhaal zette. Dat is meestal om toch iets duidelijk te maken. Maar voor de rest heb ik er zelf ook niks over gehoord.
Is er dan een vlucht tussen Thessaloniki of heeft die gast een privéjet? Of hoe gaat dat? Dat is toch niet, dat is op zo'n een halve dag terug weer weg?
Geen idee. Ik denk als hij iets in zijn hoofd had, dat hij dat wel geregeld krijgt. Ik weet niet hoe, maar...
Ja, maar het is niet de eerste keer dat de medische staf in vraag wordt gesteld, en al zeker niet door de Scandinaviërs. Ik bedoel, Kasper was ook zo'n geval, maar ik hoop oprecht dat we Skov nog gaan recupereren voor de tweede helft van de wedstrijd in play-off 1, want als ik echt één speler wil zien schitteren net voordat hij vertrekt, is het Skov. En op zich, Skov is een enigma, hè, want het is geen moeilijke jongen. We hebben moeilijke spelers gehad. Ik denk aan een Diagne bijvoorbeeld recent. Maar Skov is geen moeilijke jongen. Maar Skov is wel een ingewikkelde jongen die mentaal vaak in de knoop zit. En ik hoop echt dat we die recupereren. Want oké, Skoras en Nusa gaan op een bepaald moment op hun tandvlees zitten, denk ik. En dan kan je een Skov zeker gebruiken. Dus ik hoop oprecht dat de twee Denen heel snel terugkomen.
Ja, laat ons hopen. Alright, we zijn helemaal aan het slot gekomen. En dat wel altijd klassiek, met nog een pronostiekje voor de komende twee wedstrijden. William, de back-to-back wedstrijden tegen Genk. Eerst thuis, dan uit.
2-1 woensdag. 1-1 zondag.
Hetzelfde zijn.
Exact hetzelfde.
Ja, kijk, voilà. Ja. Matthias?
2-0 woensdag en 2-2 op Genk.
Oké. Ik ga voor 1-1 thuis en 1-3 in Genk, omgekeerd. Hè. Het is allemaal 4 op 6, het kan allemaal... It's unpredictable, de playoffs, zeggen ze dan. All right.
Vraag het maar aan Union.
Ja, oké. Maar bon.
Turo, hoe ziet jouw seizoen er nog uit nu?
We hebben nog twee wedstrijden. We hebben zaterdag nog een wedstrijd. Dan een weekend vrij, omdat het hier Pasen is. En dat is wel redelijk belangrijk hier in Griekenland. Dat is een beetje zoals kerstmis bij ons. En dan 11 mei spelen we onze laatste competitiewedstrijd. En dan is het seizoen gedaan. En dan kom ik naar België.
Ja,
En zijn je van plan te blijven volgend seizoen? Of zijn er toch aanbiedingen?
Nog niet echt een idee. De kans is wel groter dat ik terug richting huis kom of toch dichter bij huis. Er zijn een paar dingen gaande, maar nog niks concreet. Ik denk dat er ook nog veel ploegen een beetje afwachten waar dat ze volgend jaar gaan spelen. Welke budgetten dat ze gaan hebben. Maar er zijn wel al een aantal dingen gaande. Maar ik zeg het, ik denk dat er de komende maand wel wat meer en meer zal duidelijk worden. En, het gaat zijn eigen wel uitwijzen. Maar ik heb er wel zin in. Ik heb ook wel zin in een nieuwe uitdaging. Dus kijk er naar uit.
Ja, één ding is zeker, het zal niet Beerschot of Anderlecht worden. Arthur Driks volgend jaar.
Ja, ik zou Beerschot wel een toffe ploeg vinden voor ons. Ja,
ik vind het ook. Ik vind het wel bij zo passen wel, vind ik. Allee, qua...
Ja. Misschien wel, maar er is maar één ploeg in de stad en dat is niet Beerschot.
Rood gelijk.
Wij hebben liever Beerschot dan Antwerpen, natuurlijk.
Ja, we kunnen niet overal als eens zijn. Hè?
Nee, dat is waar.
En Tuur, we hebben jou liever in de klokken dan in vierkante paal, persoonlijk.
Oké.
Alright, we zijn helemaal klaar. Matthias, bedankt om erbij te zijn. William, bedankt. Tuur, super bedankt om er vanuit Griekenland ook tijd voor ons te maken. Het was heel plezant.
Top, dikke merci.
Om u erbij te hebben.
Eén laatste vraag, Tuur. Als we die finale spelen, heb jij wat bedjes klaarstaan voor ons?
Ik kan mijn appartement niet meer hebben, maar ik ga er sowieso zelf wel bij zijn. En ik kan u wel een beetje de weg wijzen. Dat kan ik wel doen.
Ik denk wel dat jij gedosgewijs ons de weg gaat wijzen.
dat is een deal. Dat is een deal.
Oké. Okay. Voilà, we zijn het weer aan jinxen, jongens. Ja.
We zien elkaar dan, misschien 29 mei in het prachtige Athene voor een Europese finale. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van De Klokken.
Carrasco, daar is het! En daar is het! Oh, Mignola! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal! Van Aken!
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3!